Niet zo gek. Leipzig, is dat wat? Daar heb je natuurlijk ook een paar grote clubs.
Ja, een paar grote,
Leipzig,
dat is
echt heel aantrekkelijk, maar ja, locomotief, chemie.
Je hebt, eens. Dus je hebt het nieuwe stadion tussen aanhalingstekens, hè, voor het WK 2006 hebben ze het oude stadion, waar 100.000 mensen in konden, hebben ze verbouwd. Hebben ze in feite de kuil intact gelaten. En daarin hebben ze met allemaal loopbruggen een nieuw stadion gebouwd. Nederland speelde daar ook zijn eerste wedstrijd tegen Servië. 1-0 Robben.
Ja.
Ja. Mooie wolk van de binnenstad naar het stadion. Dus dat is heel mooi. Toen het stadion in aanbouw was, dat nieuwe stadion, toen was ik daar al een keer. Ik was ook wel op die WK-wedstrijd, maar toen was ik daar al een keer. Toen hadden ze allemaal hekken waar ik niet doorheen kwam. Dus ik kon de bouwplaats niet op. En ik ben toen, zat in zo'n keet waar werklui allemaal hun jassen en hun helmen opdeden en aandeden. Toen ben ik die keet ingelopen, heb ik zo'n helm opgezet en zo'n fluoriserende jas. Schep gepakt die daar stond en gewoon zo naar binnen gelopen. In een hoekje gaan staan, mijn foto's gemaakt, teruggelopen, alles weer opgehangen en weggegaan. En dan was ik in ieder geval binnen geweest.
Welkom bij de podcast van Staantribune. Elke week brengen we jou op deze plek leuke afleveringen over alles wat met voetbal te maken heeft, behalve het spelletje zelf. Interessante achtergrondverhalen waarin voetbal meer is dan alleen de 90 minuten binnen de witte lijnen. Veel plezier bij deze nieuwe aflevering.
Ah, tol. Mijn naam is Jim Holtres. Ondanks mijn achternaam heb ik geen Duitse roots, maar ik ben wel Staantribune hoofdredacteur. En wij geven ook boeken uit. Waaronder een boek van een van onze hoofdgasten vanavond, kom ik zo op. Dit is de eerste Staantribune avond of dag over Duits voetbal. Dus Bundesliga, bier en braadhoest hebben we het genoemd. Niet alleen omdat de Bundesliga dit jaar 60 jaar bestaat, maar ook vanwege het boek dat we zo meteen gaan presenteren. Wat huishoudelijke mededelingen. Als je moet roken, uiteraard buiten. Als je social media hebt, tag dan @Staantribune, is altijd leuk. Of @abnormaal gewoon aan elkaar. Dan gaan we dat retweeten. Of Ideal Crash. Dat kan je ook nog mentionen. Als ik al zei, een van de hoofdredenen voor deze avond is de boekpresentatie van Abnormaal Gewoon van Bas Timmers, die ik zo meteen naar voren ga halen. En ik denk dat ik Bas een jaar of 4 geleden voor het eerst heb ontmoet of gesproken. Hij had toen een manuscript gemaakt, dat was al helemaal af, over Duits en Nederlandse voetbaltermen. En voilà, daar is die. Die hebben we in 2020 ook ongeveer rond deze tijd uitgebracht. In coronatijd, toen konden we helaas geen presentatie doen, vanavond wel. En uiteraard kunnen jullie hem zo meteen aanschaffen, daar bij mijn collega Ino, met het blauwe shirt met Maradon erop. Overigens, applaus voor Ino, want Ino heeft alles geregeld. Dus Ino was de man van wie jullie allemaal een mailtje hebben gehad. En uiteraard wil ik ook de mensen bedanken van het Woest en Schnitzelhaus, waar we vanavond terecht konden. Leuke locatie, geheel in thema. Maar goed, ik had het even over Bas. En hij kwam met het idee over Duitse voetbaltermen. En mijn collega Joris van der Wier, die is helaas niet aanwezig vanavond, die woont in Schotland. een van de andere medewerkers van Staantribune. En we vonden het meteen een goed idee. Want het Duitse voetbal staat natuurlijk bol van allerlei voetbaltermen. En ik heb vroeger zelf ook naar Sportschau gekeken. En ja, dat was meteen iets wat bij ons past. Omdat het net iets anders is dan normaal, zeg maar. Hè? De traditionele voetbalmedia die doen over wie de kampioen wordt. Of wie Union Berlin vanavond heeft geloot in de Champions League. Gaan we het nog wel even over hebben natuurlijk, Bas. Maar dat soort dingen doen we niet. Staantribune richt zich meer op de randzaken. En toen zaten we al bij Bas. We wisten dat hij regelmatig naar Union Berlin ging. Seizoenkaarthouder ook is sinds 2013, dacht ik. Van, hey, Union Berlin, dat is een bijzondere club. Want het draait bij Union Berlin, daar zal ik zo meteen met Bas over hebben, veel meer dan alleen over het voetbal zelf. Hè. Die club betekent veel meer dan de sportieve prestaties. Dat vonden wij heel bijzonder. En ja, we hebben het ook nog eens het geval dat Union, moet ik zeggen, een heel goed seizoen heeft gedraaid afgelopen seizoen. En zelfs de Champions League heeft gehaald. Dat een buitengewone sportieve prestatie is. Dus al die ingrediënten samen maakten dat we vorig jaar zo rond deze tijd, toen Union ook al goed had gedaan in Europa, onder andere Ajax had verslaan. Weer eens met Bas over het idee hebben gehad om een boek over Union te schrijven. En dan vond hij ook hij kwam er zelf mee, ik weet het eigenlijk niet meer precies. We hadden het een keer geopperd en toen, hij vond het in ieder geval tijd voor een boek. En het boek is nu klaar. Dus ik wil hem meteen maar naar voren halen onder David applaus. Bas Timmers! Hey. Bas. Bas, ik ga zo meteen natuurlijk hele intelligente vragen stellen. En jij wilde het boek, er liggen al twee exemplaren klaar. Wil je nog aan mensen overhandigen? Maar goed, we hadden het vooraf al over gehad. Terwijl mijn microfoon een beetje stoort. Jij wilde nog een soort dankwoord uitspreken. Dus ja, ik wil graag de microfoon aan jou overdragen.
Dankjewel, Jim. Ik had je beloofd dat het een avond, een vrolijke avond zou worden en dat we het ook vrolijk zouden houden. Maar in de eerste regel van het boek beloof ik jullie ook een betrouwbaar verteller te zijn. Waarmee ik alleen maar wil vertellen, je moet me niet altijd geloven en laten we daarom de avond beginnen met een lach en een traan. Wees gerust, dit is het enige wat ik voorbereid heb, maar het zijn wel 3 pagina's. Omdat een boek dat redelijk persoonlijk geschreven is, denk ik, over een onderwerp dat me erg na aan het hart ligt, voetbal, Union, staanplaatsen, ook een persoonlijke noot verdient bij de presentatie aan de buitenwereld vanavond. En het had ook echt een feestje moeten worden. Het einde van een lang proces waarvan elke auteur, en daarvan zijn er ook een aantal hier, weet hoe moeilijk het af en toe zijn kan. Het boek was sinds eind mei zo goed als klaar. De fotootjes waren ingeleverd, de presentatie hier was gepland, toen nog niet in het Schnitzelhaus. Dus wat kon er eigenlijk misgaan? Nou, die eigenlijk prachtige zomeravond dus. 4 weken geleden in een voetbalstadion in Warschau was ik. Depeche Mode speelde er. Ze zongen in het tweede nummer, prachtig, keer op keer. Watch another angel die. Zie daar nog een mooie engel sterven. In het boek gebruik ik wel vaker songteksten om bepaalde emoties uit te drukken. Ik doe het nu ook, want het was rond 9 uur in de avond in Warschau. Ik was meer dan 1000 kilometer weg van Nederland. Maar ik voelde op dat moment op de een of andere manier al dat er iets vreselijks mis was. Later bleek het ongeveer het moment te zijn geweest waarop het lichaam van mijn moeder haar langzaam in de steek begon te laten. Watch another angel die. Dit is een iets andere toespraak die jullie verwacht hadden. Sindsdien is de vanzelfsprekendheid verdwenen. Dankjewel. Geen seconde namelijk eraan getwijfeld dat ze hierbij zou zijn. Al die vreemde mensen, haar zoon die in het middelpunt van de belangstelling staat. Wat zou ze veel vertellen hebben als ze terug zou komen in het Brabantse dorp Berghem, dat ze nauwelijks verliet. Op de vaste plek, op de bank, zou ze koffie klaargezet hebben, de bril nog eens een keer goed op de neus, om dat boek open te slaan en te beginnen lezen. Langzaam maar zeker, regel voor regel, een blik in een deel van de wereld van haar zoon, dat leven in het verre Berlijn, dat ze zich zo moeilijk voor kon stellen. Al die regels staan nu in de voltooid verleden toekomende tijd. Ik heb het moeten opzoeken. Of in het Duits, hette, Fahrradkette. Het had zo mooi kunnen zijn. Nu staat alleen de foto van mama hier in de zaal. Zodat ze er toch een beetje bij is. Vanavond. En een uitgeprinte versie van het boek ging 3 weken geleden al mee in de kist. Zodat ze het misschien toch kan lezen, mocht er een hiernamaals zijn. Mama, we hielden en houden onwaarschijnlijk veel van jou. Dit boek was al opgedragen aan jou, voordat je zo plots kwam te overlijden. Want dit werk was er nooit geweest zonder de liefde voor het voetbal, die jij en papa, gelukkig nog wel onder ons in de zaal, me altijd mee hebben gegeven. En dan vooral de liefde voor het Duitse voetbal. We zaten en stonden vaak samen, zoals vele mensen hier waarschijnlijk, in het Westfalenstadion, de goede oude Beukelberg, het Roerstadion of in Münkersdorf in Keulen. Ik had je zo graag nog een keer meegenomen naar de Alte Försterei, want met jouw tomeloze energie, ondanks je 85 levensjaren, had je het ongetwijfeld aangekund 3 uurtjes te staan. Hette, Fahrradkette. Je zou je thuis gevoeld hebben, zeker te weten. Staanplaatsen, zoals vroeger op de L-site van PSV of in de oude Vliert in Den Bosch. Dicht op het veld, gezellig 1,5 uur zingen. Mensen om je heen die met je willen praten en je op je gemak willen stellen. Want als je met me mee naar Union gaat, weten ook veel mensen hier, dan kom je in mijn nieuwe familie van vrienden. En ben je meteen onderdeel daarvan overigens. Misschien is dat overigens wel het bijzondere van het Duitse voetbal en zeker bij Union. Het gaat eigenlijk nauwelijks om voetbal, ontdekte ik meer en meer tijdens de interviews en het schrijfproces. Iedereen die Union wel eens heeft zien spelen, en zeker in de tweede Bundesliga, weet dat het niet bepaald om het voetbal gaat. Terreurvoetbal uit Köpenick noemde criticus dus het vorige seizoen. We lieten er meteen t-shirts van drukken, want een mooiere geuzennaam hadden we zelf absoluut niet kunnen bedenken. Dus nee, de thuisduels van Union zijn vooral een excuus om je vrienden te zien, te praten over voetbal, over muziek, over het leven. Sinds een paar jaar organiseer ik ook in het midden van de zomer op mijn balkon een cocktailavond voor die familie, zodat we elkaar niet te lang hoeven te missen zonder voetbal. Ik ben er bijna. Mama, je zou opgenomen zijn in die rare familie, die enigszins rauwe mensen die zich underdog voelen in Köpenick, in die uithoek van Berlijn. Zoals ik ook werd opgenomen ruim 10 jaar geleden en er een nieuw thuis vond. Zoals ik ook warm werd ontvangen door bijna iedereen die ik aanschreef om voor dit boek geïnterviewd te worden. Zoals ik ook nog warm werd ontvangen door Matti, die jullie ook zullen leren kennen in dit boek. Matti, een van de bekendste Union supporters, was al ongeneeslijk ziek toen ik hem sprak in oktober 2022. Zijn stem kraakte onder de last van chemotherapie en desondanks nam hij de tijd om met me te praten en bier te drinken. Daaruit ontstond een vriendschap die leidde tot mijn eerste bezoek ooit aan een hospice, een paar weken geleden. Matti verliet ons op 18 augustus, het waren topweken. Maar hij zal altijd onder ons blijven, zoals mama ook altijd onder ons zal blijven. Omdat hij en mijn moeder een levensspirit hadden, een energie en liefde voor het leven die je nooit kon blussen. Elke keer droeg hij dat ene, door hem ontworpen t-shirt, die laatste zin uit het clublied van Union, wir werden ewig leben. Dus, proost op Matti, op mama, op het leven.
Mooie woorden, Bas. Het is natuurlijk altijd lastig om dan zeg maar een overgangetje te maken. Maar je geeft al aan, zeg maar, Union of voetbal is voor jou meer dan alleen het spelletje zelf. Hè? Dus ook iets waar je vrienden ontmoet en waarmee je een band ook kweekt. En dan gaan we gelijk maar verder met het officiële gedeelte, zeg maar. Want jij wilde, een mooi bruggetje weer te maken, jij wilde aan 2 van die vrienden, wilde jij het eerste exemplaar overhandigen.
Ja, dat klopt. Dat zou ik bijna vergeten. Maar bij een persoonlijk boek wat gaat over de passie voor het voetbal en vriendschap die je rondom het voetbal opbouwt, Dacht ik, is het een leuk idee om het eerste exemplaar twee keer uit te reiken. Er zijn namelijk hier twee badgasten waar ik al 25, 30 jaar mee bevriend ben. Eentje is zelfs Feyenoorder en we komen nog steeds redelijk goed met elkaar kunnen overweg. Er zijn ergere afwijkingen. Wil iemand nog iets zeggen? Of, waar kwam die vandaan? Goed, dat was de inbellijn. Het gaat dus over vriendschap. Ik ben al 30 jaar bevriend met ze. We reizen de hele wereld over. Voor vakantiereisjes, maar ook voor EK's en voor WK's. Ze zijn in de goede en slechte tijden in mijn leven. En ik hoop ook in hun leven zijn we er voor elkaar geweest. Ze zijn ook enorm publiciteitsgeil en ze wisten hier helemaal niks van. Dus Branko en Cyril, leuk dat jullie hier zijn. Dank dat jullie ook hier willen zijn. En het eerste exemplaar is voor jullie.
Persoonlijke boodschap en later en de foto's. Komt u maar. Mag je even nu maken. Daar baden ze van. Bas, we nog een actueel haakje waarom we vanavond hier zijn op 31 augustus. Want er was natuurlijk net voordat de meeste mensen binnenkwamen, of tenminste hebben mensen ook hier gegeten, was de loting van de Champions League. En ik had het vooraf met mensen over. Nou, het is natuurlijk een buitengewone prestatie dat Union Champions League heeft gehaald. Waarmee zou je het kunnen vergelijken met welke Nederlandse club die dan opeens Champions League haalt? Moet je, is dat de Heerenveen of Helmond Sport? Waarmee zou je... Ja.
Nou, ik ben ook 3 jaar lang NAC-verslaggever geweest. NAC is een volksclub. Blonk ook niet altijd uit in succes de afgelopen decennia. Dus als NAC vanuit de eerste divisie weer zou opklimmen naar de eredivisie en dan Champions League zou halen, dat zou net zo'n grote sensatie zijn als dat Union Berlin dat voor elkaar krijgt.
Ja, ja. Hey, en ik heb natuurlijk even meegeschreven met de loting. Ik heb hem hier. Napoli, Real Madrid en Braga. Nou ja, Braga wel een heel mooi stadion, iets minder allooi, maar Napoli en Real Madrid vooral, de koninklijke, want dat... Ja, dat is natuurlijk echt een voetbalvraag. Wat ging er door je heen toen je die loting zag, Real Madrid?
Nou, we hadden natuurlijk gehoopt op een van de grootste. En met Real krijg je een van de grootste. En ik denk dat iedere Union supporter vooral heeft gekeken naar... zijn er leuke uitreisjes bij? Nou, Real is wel een leuk uitreisje. Iets anders dan Dynamo Dresden of Erzgebirge Aue 5-6 jaar geleden. Dus dat is top. Braga zijn we vorig jaar al geweest in de Europa League. Dus is niet helemaal nieuw, maar was kennelijk ook een unieke ervaring. Ja, en Napoli, als stad is het fantastisch. Als we er welkom zijn, want er zijn heel veel problemen geweest de afgelopen jaar. Maar ja, voor ons natuurlijk waanzinnig. En twee thuiswedstrijden die denk ik in elk geval uitverkocht raken.
In het Olympiastadion, hè? Niet in het eigen stadion.
Ja, daar moeten we het nog even over hebben, ja.
Ja. Wij nu, moeten wij het even regelen? Of?
Ja, en de president nog bellen eigenlijk. Ik zie het niet echt als thuiswedstrijd, om heel eerlijk te zijn. Ik heb 2 jaar geleden voor jullie kaarten geregeld toen tegen Feyenoord in het Olympiastadion. Ja, het kan gezellig zijn als het vol zit en het zal tegen Real vol zitten. Maar het is niet de al te fuste rij en het is ook niet waar onze club om draait. Dus ja, ik vind het persoonlijk jammer, maar ik snap ook wel de gedachte dat je zoveel mogelijk mensen de kans wil geven om tegen Real Madrid en Napoli wedstrijden te zien in het Olympiastadion. En daar worden sowieso al niet zo heel erg veel topwedstrijden mee gespeeld, heb ik gehoord. Dus.
Ja, daar zullen we misschien nog zo meteen over hebben. Ik zag al ergens iemand met een Hertha-shirt. Maar even terug naar het boek. Want wat was het... Hey, je bent ooit een keer natuurlijk een eerste keer bij Union geweest. En wat trok jij zo aan in die club? Of was je meteen verliefd? Hoe ging dat precies?
Nou ja, de eerste keer Union staat volgens mij beschreven in het boek. En dat was net alsof ik bij Top Os in het begin jaren 80 terecht kwam. Want het waren van die betonnen treden waar het onkruid doorheen groeide. Het was volkomen onoverdekt. Er stond een houten huisje onder aan de tribunes... Waar iemand in zat en ik geloof voor 6 euro die avond staanplaatsen verkocht. En er was gewoon echt helemaal niks. Behalve een paar duizend supporters die hun ploeg aanmoedigden. En die chant, die kreet al van Und niemals vergessen, Eisen Union, Eisen Union, Eisen Union. En ja, dat was zo anders dan een paar maanden later waar ik naar Hertha ging kijken. Wat toch ja, een soort van zieloze bedoeling was. Waar je in die enorme schotel zit op gevoels, nou wel niet alleen gevoeld, maar gewoon 50 meter van het veld af. En ik dacht van, dit is echt een volksclub. Dit doet me ook denken, zoals heel veel mensen hier waarschijnlijk aan de Meer of de Elsuit vroeger bij PSV. En gewoon gezellig met elkaar, dicht op elkaar staan. En ik wist meteen van, nou, als ik ooit nog naar Berlijn zou verhuizen, dan hoef ik niet na te denken over welke club het zou gaan worden.
Ja, ja. Toen heb je later uiteindelijk een seizoenkaart genomen, zeg maar. Hè?
Ja, klopt.
Ja, ja. Dat staat ook allemaal beschreven in het boek natuurlijk. En ja, het is natuurlijk een beetje algemeen, brede vraag, maar je hebt het al een beetje verklapt. Maar wat maakt Union nou zo bijzonder ten opzichte van zoveel grote Duitse clubs, ook zoveel bijzondere clubs? Wat maakt Union nou zo bijzonder?
Ik denk uiteindelijk vooral het Oost-Duitse aspect. Je weet, mijn favoriete titel was eigenlijk geweest Weer aus dem Osten. Ook een titel uit het clublied overigens. Maar de Nederlandse versie was Wij uit het Oosten. En toen riep iemand meteen van, dan denk ik een FC Twente.
Dat was ik.
Ja, zie je. Dus dank je dat je het goede idee verpest hebt. Nee, maar daar kom ik wel bij voor. Maar Weer aus dem Osten zegt eigenlijk alles. Want de club is gewoon zo doordrenkt van DDR-geschiedenis en cultuur. Iedereen die het nu voor het zeggen heeft in de club, heeft een DDR-verleden. Ze noemen het Vetternwirtschaft op zijn Duits. Wat betekent dat je eigenlijk mensen moet kennen om dingen voor elkaar te krijgen, want dat was in de DDR niks. Dus je moest van elkaar op aankunnen. Je moest met elkaar dingen regelen die er gewoon niet waren. Of nou eten was, drinken, spandoeken. Dat werd gewoon allemaal geïmproviseerd in elkaar gezet. En die mentaliteit zie je nog steeds bij Union. Dus als er geen geld is, dan ja, het is het cliché verhaal, maar dan doen we bloed doneren, krijgen we een tientje voor en dat gaat dan naar de club. Of we hebben geen geld om het stadion te renoveren, dan doen we het toch gewoon zelf. En ik denk dat dat het meest bijzondere is aan Union. Dat echt Oost-Duitse, het uit Köpenick komen, daardoor ook echt die underdog-rol altijd gevoeld hebben. Dat ze benadeeld werden in DDR-tijden ten opzichte van het geliefde BFC Dynamo. Na de val van de muur nooit waargenomen. Tweede, derde, vierde liga. En iedereen praatte over Hertha. Als je het had over voetbal in Berlijn. Dat is helemaal veranderd. Dat is helemaal veranderd. We hebben net zoveel leden. Iets meer zelfs nog dan Hertha. Meer dan 55.000 op dit moment volgens mij. En je ziet ook aan de avonden zoals deze en de publiciteit die er nu ook omheen is, dat Union op hetzelfde niveau is in aanval qua bekendheid als Hertha.
Ja, en over publiciteit, je was vanmorgen al heel vroeg op het NOS Radio 1 journaal. Je kan het terugluisteren via de website, ook via de Staantribune kanalen, hebben het geretweet. En dan zei je wel iets bijzonders, want de club gaat nu dus de Champions League in. Ja, ik wijs even naar het scherm wat daar net hing, de loting hebben gekeken. Maar ja, dat is natuurlijk vaak een moment dat clubs krijgen dan heel veel geld, hè, en dat heeft dan invloed op zo'n club. Maar je zei eigenlijk van ja, maar daar was je bij, als ik zo kort samenvat, want jij kan het veel beter vertellen dan ik. Union gaat daar niet door veranderen, zeg maar. Hè? De club blijft hetzelfde. Kan je dat nog eens toelichten? Voor mensen die het niet gehoord hebben vanmorgen.
Het was heel vroeg, dus ik kan me er zelf nauwelijks meer aan herinneren. Nou ja, we doen geen gekke dingen. Er worden wel risico's genomen. Uiteraard, maar daar gaat bij ons niemand van uit dat de inkomsten van de Champions League ook volgend jaar er zullen zijn. Dus er worden geen contracten voor 4 jaar afgesloten met spelers in de hoop dat Champions League gaat blijven. Er wordt geïnvesteerd in de spelersgroepen, een gedeelte van de centen. Maar een ander gedeelte wordt geïnvesteerd in de infrastructuur, zodat op langere termijn de club gezond blijft en op het allerhoogste niveau kan blijven acteren. Ik denk dat het niemand tot doelstelling nou zal verklaren om zich om volgend jaar weer voor de Champions League te kwalificeren. De doelstelling is om stabiele middenmotor te worden uiteindelijk in de Bundesliga. Dus ja, hoewel we zeer waarschijnlijk overigens Bonucci halen van Juventus. Europees kampioen en volgens mij ook wereldkampioen. Dus ja, dat zijn wel namen waar ik van denk, die is nog nooit in Köpenick geweest in elk geval.
Ja. Hey, en bij het schrijven van het boek, toen ben je natuurlijk eigenlijk nog dieper, denk ik, in die club gedoken. Hè? Wat is jou opgevallen bij het schrijven van het boek?
Nou, vooral dat het geen boek over voetbal werd. Volgens mij was het Mark Verijswijk die zei van bijna alle voetbalboeken gaan niet over voetbal. En ik merkte op een gegeven moment dat het meer een soort van antropologische studie was over dat rare volkje. Dan dat het ging over voetbal en over tactiek. En daar gaat het uiteindelijk helemaal niet over. Ik denk ook dat supporter zijn van een club, kan het jou ook vragen als Feyenoorder. Dat gaat niet per se om het voetbal. Ja, voetbal is zeg maar de bijzaak, is het kapstokje. Waarom je elke twee weken naar de stadion gaat. Dat stadion is dan ook weer een gedeelte van het ritueel. Maar het gaat toch, ja, het gaat om je vrienden ontmoeten. En ja, zoals ik net al zei, om te praten over voetbal, de passie te delen. Maar ook over andere delen van het leven te praten. En er hoorde dus ook heel erg bij van hoe was het eigenlijk om in de DDR te leven. Daar heb ik heb met een van de mensen uit mijn vriendengroep, die heb ik geïnterviewd omdat hij marketingprofessor was. Maar daar hebben we het maar een half uur over gehad. En we hebben het vervolgens 2 uur gehad over hoe het was om op te groeien in Karl Marxstad. Of vroeger was het Cottbus of Chemnitz. Ik haal die twee altijd door elkaar heen. Chemnitz? Ja. Maar hoe was het om op te groeien in Karl Marxstad? Nou, prachtige verhalen. En daar heb ik meer van gebruikt in het boek volgens mij dan de marketingdingetjes die hij mij verteld heeft.
En we hebben natuurlijk regelmatig contact gehad de afgelopen maanden. Maar iedereen wilde ook graag meewerken aan het boek, hè?
Ja, ik heb bijna niet nul op het request gekregen. Van 1 of 2 mensen die dan niet gereageerd hebben. Maar er is niemand die afwijzend heeft gereageerd. En iedereen nam ook de tijd ervoor. In kroegen zoals deze met een paar goede potten bier. Maar dat waren allemaal gesprekken van 2, 3, 4 uur. Ook met Matty, die dus toen echt ook al wel flink ziek was. Dus dat zegt heel veel over de houding van de mensen. Ik weet van heel veel mensen uit mijn groep die uit Engeland komen, uit Schotland komen, dat ze met even open armen zijn ontvangen als ze mailtjes stuurden van kun je nog kaarten regelen, kunnen we komen, hoe doen we dat eigenlijk? Dat is nou al moeilijker geworden omdat er geen kaarten te krijgen zijn, maar ja, die openhouding, dat zegt wel heel erg veel. En het heeft alleen lang geduurd om met de president, de grote roerganger, een interview te krijgen. Maar volhardend geweest en uiteindelijk ook dat voor elkaar gekregen.
En wat vonden ze eigenlijk van dat een Nederlander een boek ging schrijven over een Duitse club?
Heel raar. Met de stadionarchitect en die zei van, ik ga toch ook geen boek over AZ lezen. Nou, ik zeg, het feit dat je AZ als club kent, betekent dat je waarschijnlijk al voetbalgek genoeg bent dat je misschien toch door een boek over het lezen. En zeker als Union ooit tegen AZ zou voetballen. Maar ze konden daar weinig bij voorstellen. Nou, wel is er vorig jaar al een boek in het Engels verschenen over Union. Maar goed, Engeland is dan toch nog een iets grotere markt en een traditioneel voetballand, vinden ze in aanval in Engeland. En ja, Nederland, dat vonden ze heel raar, maar ook wel weer spannend. Want volgens mij is het pas het tweede land buiten Duitsland waar er een boek over Union wordt gepubliceerd.
En we hebben natuurlijk een Duitse voetbalavond. Het gaat niet alleen over Union, maar hoe wordt het überhaupt, zeg maar, vroeger toen ik klein was, was het een beetje dingetjes hè, met Duitsers, zeg maar. Maar hoe wordt daar nu tegen aangekeken? Speelt dat nog een beetje, dat sentiment?
Ik geloof niet. Ik geloof niet dat het vanuit Nederland nog een rol speelt. Dat was toen ik opgroeide ook wel anders natuurlijk. Een enorme rivaliteit in 1988. Hoef ik de mensen die erbij waren niet uit te leggen. Sindsdien speelde denk ik ook steeds minder een rol. De wereld is sowieso veel groter geworden en opener geworden. En Duitsers hebben Nederland altijd sowieso gezien als het grappige buurland. Zoals Nederlanders heel vaak naar België kijken. Dus het speelt totaal geen rol meer. Ze vinden het lief en vooral ons vermeende accent, vermeende Duitse accent, Duits-Nederlandse accent, vinden ze erg grappig.
Ja. Okay. Hey, want we gaan zo meteen met nog wat Duitse voetbalexperts praten. Ik zie heel veel Union Berlin, maar ik zag ook al Rood-Wijs Essen en een Dortmund shirt en een Schalke meneer daar, Mainz. Met bril, Mainz. Er zijn nog andere, vergeet ik nu, Mönchengladbach natuurlijk daar. Ja. Nog, vergeet ik nog clubs? Daar gaan we het zo meteen verder over hebben. Wil jij nog iets anders kwijt over het boek?
Wilde ik nog iets anders kwijt over het boek?
Of misschien zijn er wel vragen uit de zaal voor Bas. Je mag hem ook nog even bewaren voor zometeen. En Bas wil trouwens ook je boek signeren natuurlijk. Dan je hem, zo meteen sta ik weer daar, dan mag hij bij me komen. Hij heeft nu goede pennen waarmee hij kan signeren.
Precies.
Dus als er verder geen vragen zijn, dan gaan we denk ik door. Hier zit onze podcasthost Jeroen Heijink. Ook even een klein applausje. Oh, er is één vraag. Ah, daar, van Tim, die ken ik toevallig.
Ik kan het verhaal zo horen, vind ik dat de Union heel veel weg hebben van St. Pauli, van hoe ze met elkaar omgaan met het wereldje. Dan is dat letterlijk een paar dat ze zijn zij ook zo niet? Of is dat toch wat anders?
Ik zou bijna zeggen, lees het boek. Want daar ga ik er natuurlijk wel op in. Het zijn alle twee traditionsclubs. Met een hele sterke... Dus clubs die al decennia lang bestaan. Een hele sterke band hebben met de aanhang. Staanplaatsen. In de Millantor Stadion. En het is aan de Alte Försterhei natuurlijk ook. Beide clubs blinken ook niet echt uit in succes, maar zijn wel alle twee heel erg bekend. Ik denk dat het grootste verschil is dat St. Pauli zich echt politiek definieert en Union doet dat niet. Er zijn wel veel fans die Union in de linkse, politiek linkse hoek scharen, maar lang niet iedereen. En de president zeker ook niet. St. Pauli heeft in het statuut zelfs staan, in het verenigingsstatuut, dat ze linkspolitiek georiënteerd zijn. En heeft een aantal democratische basisprincipes Ook opgenomen in de statuten, zodat een president, ik geloof volgens mij, maar twee termijnen kan zitten. En dan moet die vervangen worden. Dat zijn allemaal dingen die bij Union niet zo zijn. Maar het zijn wel alle twee volksclubs met een knus stadion.
Volgens mij is toch ook Union Berlin, dat was ook de anti-overheidsclub. En dan praten we over de DDR-tijd. BFC Berlin, dat was de club... Gewoon van de statie en dergelijke. En Union was zeg maar, de club van het volk en werd ook zo dadelijk naar beneden getrapt.
Dat is een.
Die sentimenten waren. Dat was toen, dat was Eimar, ga je bijna zeggen. Maar goed, in 89 muren vergeworpen. BFC, dat hobbelt ergens op 15e, 16e niveau rond. 4, ook goed. Gekut in de marge, zeggen we dan op zo'n Rotterdams. En Union is dan daaruit gekomen. Maar hebben ze dat dan ook overstegen?
Nou ja, kijk, fans van Union positioneren zich heel erg graag als anti-regime ten tijde van de DDR. En ik moet zeggen, ik heb een lange tijd gedacht dat het IJzeren Union ging over de houding van Union tijdens de Koude Oorlog. Om het op zo'n Rotterdamse te zeggen, bullshit. Blijkt uiteindelijk ook uit het boek. Want de club is opgericht zelfs door de SED, door de regerende politieke partij destijds. Er kon niks gebeuren zonder toestemming van de SED. Dus als er al protest was, dan was het protest in de marge. Het stond vandaag volgens mij ook in Trouw. Bij een vrije trap werd er geroepen van de muur moet weg en dat soort dingetjes. Maar dat was het dan uiteindelijk ook wel. En zoals de club historicus zegt in het boek, als je naar een thuiswedstrijd van Union ging, dan wist je verdomd goed dat het een evenement was dat door de SED georganiseerd was. Punt. Dus vooroordeel wordt graag uitgedragen door een aantal Union-fans, maar klopt niks van.
Maar het is geen CSKA Berlin wat je bijvoorbeeld in Moskou had of een locomotief had van de spoor.
Nee, dat waren de andere BFC Dynamo had je en je had Voorwaarts. En Voorwaarts moest op een gegeven moment dan verhuizen naar Frankfurt aan de Oder volgens mij. Precies, maar BFC is opgericht voor een leger en Voorwaarts voor de politie en toen werd er gezegd, nou misschien hebben we dan toch ook nog een club nodig voor het arbeidersvolk en toen zijn ze gaan kijken in Schöneweide, omdat daar de grote industriegebieden waren in Berlijn en daar een traditie was van een aantal voetbalclubs en daaruit is Union voortgekomen.
Dankjewel.
Proost.
Ah, kijk, hier nog een mevrouw. Heb je de microfoon nodig of lukt zo wel? Hè?
Ik was ook benieuwd, komt er ook nog een Duitse vertaling? Over de Duitse club.
Jim.
Nou, Nou, we hebben het net, we hadden het gisteren over, we hebben het net ook nog even besproken. Ja, we onderzoeken de mogelijkheden, zeg maar. Dat is natuurlijk wat lastig, want kijk, zo'n boek kunnen we vanuit Nederland wel in Nederland promoten. En dan komt het in Trouw en zo. Alleen ja, vanuit Nederland om een boek in Duitsland te promoten is natuurlijk wat lastiger. Want er zijn niet zoveel Duitsers die ons volgen, dus we moeten iets gaan regelen. In Duitsland moeten we iets gaan regelen. Ja, nou, ja, dus we moeten iets gaan regelen daar in Duitsland, dat het boek bekend wordt daar.
Ja, daar gaan we het over hebben.
Dus daar gaan we het over hebben, er zijn wel wat mogelijkheden, dus we sluiten het niet uit.
Ik heb ook een vraag, trouwens één dingetje, ik heb een boek gegeven voor een Duitser, museum, Spaans dus, zo gaan jouw vrienden naar het Olympisch Stadion?
Ja, uiteindelijk gaat iedereen naar het Olympisch Stadion. In aanval in mijn vriendenkring van 10, 20 mensen. Dat kan zijn, maar...
Zullen we er wel, ik weet niet of het in boek komt. Ze gaan niet in het Jaanstadion spelen. Dan mogen ze ook wezen met de verbouwing.
Nee, ze gaan in het Olympiastadion spelen tijdens de verbouwing.
Daar gaan ze ook niet in. Door het geval van die Jaanstadion. Maar mijn vrienden gaan niet door het Olympiastadion.
Dat kan zijn. Dat kan zijn.
Ja, zoals Spartanen niet naar de Kuip gaan, alleen als die in de fik staat, zeg maar. Zo dat idee een beetje. Ja, ja, ja. Zijn er nog andere vragen? Niet, dan gaan we door naar het volgende programma-onderdeel, want kijk, onze Jeroen zit al helemaal klaar hier met de microfoon.
Mijn naam is Jeroen Heijink, collega van Jim, verantwoordelijk voor de podcast van Staantribune. Wij brengen één keer per week een aflevering uit. Ik weet niet of ik heb al een paar vaste luisteraars gezien en gesproken. Maar mochten jullie nou ergens een keer op een vrijdagmiddag niks te doen hebben, wij brengen meestal donderdag, vrijdag, ligt een beetje aan de stand van de zon en of de Europees voetbal is geweest, maar brengen we meestal een podcast uit op donderdag of vrijdag. Dat gaat eigenlijk, dat past precies in het straatje natuurlijk ook van Staantribune. Dat gaat eigenlijk over alles behalve het spelletje zelf. Zo zitten we ook in een setting als deze. Nou, we hebben één iemand natuurlijk al uitgebreid gezien en gesproken, Bas Timmers. Leuk dat je aanschuift. Ik ga heel even een rondje maken. Ik begin even aan de overkant. Pieter.
Ja, dat ben ik.
Ja, goeie avond. Leuk dat je aangeschoven bent. Ik hoop dat je goed te horen bent voor iedereen.
Ik hoop het.
Want we zitten voor de luisteraar die dit nog gaan luisteren. We zitten in Amsterdam. Jim, hoe heette dit restaurant ook weer waar we zitten? Ja, daar hebben we net, daarom liet ik het jou ook uitspreken. We hebben net de boekpresentatie gehad van Bas. Pieter, zou jij je aan de luisteraar en misschien ook aan het publiek, die jou misschien nog niet kent, even kort willen voorstellen en wie je bent en wat je hier doet?
Mijn naam is Pieter, ik woon in Den Bosch. Kom oorspronkelijk uit Haarlem vandaan. Ben daar ook opgegroeid op de Staantribune, vroeger bij HFC Haarlem. En eigenlijk ook opgegroeid als zijn een beetje toch wel anti-Duits. Zoals iedereen vanaf 88. Ja. Maar toch ook wel sportshow in de jaren 90 gekeken. En in 2001 heb ik de bekerfinale tussen Schalke 04. Toen met Huub Stevens als trainer. Tegen de eerste FC Union gezien.
Ja.
En een paar jaar later... was ik in Berlijn en Hertha speelde uit en Union speelde thuis.
Ja.
En sindsdien was ik verkocht. Eerste wedstrijd thuis tegen St. Pauli. Ja, beter kan ik het bijna niet hebben. In de Regionalliga was dat. En daarna elk jaar weer teruggegaan. En na het faillissement van Haarlem ben ik eigenlijk gewoon fulltime Union supporter geworden.
Ja.
Dat is zo'n beetje vanaf 2010-11.
Oké, en hoe uitzicht dat?
Ik herinner me opeens. Volgens mij ik ben naar Union Berlin, dus tegen Feyenoord geweest. Volgens mij zit je bij ons in de trein.
Ja,
ja. Ja, dat klopt. Want ik herinner dit Haarlem verhaal. Het is grappig, want we ontmoeten elkaar nu weer. Maar goed,
nu.
Ja, ik ken hem ergens van.
ik denk dat het een kilootje of 20 geleden is.
Dat zal het geweest zijn.
Minder, inderdaad. Ja. Dus we zaten inderdaad in dezelfde trein. Ik ben in Hannover uitgestapt, want ik was die Feyenoorder zat. En ik moet zeggen, het was ook niet heel gezellig. In de trein zelf wel, maar Ja, die wel. Maar verder rest in de stad en ook bij Feyenoord uit vond ik niet heel erg leuk. Nee, en daar was echt anti-Duits sentiment nog volledig aanwezig, hoor. Rotterdam, och man.
Dankjewel Pieter. We gaan zo even verder bij jou. Ik hoor het af en toe trouwens een beetje galmen. Excuus daarvoor. We proberen dat wat binnen te houden. Naast jou zit Jacob. Jacob, goeie
Klopt.
Avond.
Goedenavond.
Ja, inderdaad. Heel goed. Voor de Duitse luisteraar. Wil jij jezelf eens even voorstellen aan de mensen en aan de luisteraars?
Jazeker. Ik ben Jacob van Hoof. Oftewel Jacob de Dichter. Ik ben schrijver, dichter en een enorme DDR en Berlijnse muur nerd. Ik woon in Berlijn met mijn vriendin. En ik geef ook fietstours door Berlijn over de muur en Oost-Berlijn en de highlights. Dus als je ooit in Berlijn bent, dan leid ik je graag rond. Voetbal. Ja, voetbal.
Want je zit hier in een Union.
Ja, ik heb dit vorige week van eBay Kleinanzeigen gehaald. 20 eurotjes, kon ik niet laten liggen. Speciaal opgehaald in Neukölln. Niet echt in de Oost-Berlijnse wijk, maar prima. Ik kom uit Nijmegen, dus NEC ligt me aan het hart.
Ja.
En voetbal. Ik vind de cultuur vooral heel erg tof. En ik heb ook sinds dit jaar het groundhoppen ontdekt. En als je van de DDR houdt en van die sfeer probeer te proeven, die er niet meer is, die er wel is, maar de DDR is natuurlijk weg. Maar ik probeer nog steeds elke dag, als ik door Berlijn loop, die sfeer een beetje te proeven, jaren 70, jaren 80. En dan zijn die oude stadions zijn geweldig, als je daarvan houdt. En die sfeer kan je nog echt bijna letterlijk van de gevels af zien druipen.
Ja, nou, hartstikke mooi. Ook bij jou komen we straks even terug. Naast jou zit Bas. Nou, Bas, we hebben al even geïnteresseerd in het eerste stuk, dus als je het goed vindt, sla ik je even over. Naast mij zit Groundhopper des Vaderlands, Hans Douw. Hans, goedenavond. Voor de meeste luisteraars misschien wel een bekende naam, bekende stem, bekend gezicht. Maar mocht er toch nog iemand zijn die jou niet kent, zou jij je ook even kort willen voorstellen aan de mensen hier?
Ja, ik ben dus Hans. In 1975 is het allemaal misgegaan. Toen kwam ik in mijn eerste stadion en sindsdien is het nooit meer opgehouden.
Ja.
Is het ontploft.
1976 was het toch?
Dat was de eerste profwedstrijd. Maar in 1975 al de clubjes in de regio. Hè, want groundhoppen doe je niet alleen maar in hele grote memorabele stadions. Maar ook gewoon bij het clubje op de hoek. Hè, want eigenlijk is dat nog veel leuker. Ik kom liever bij Hazenzoutse Boys dan in de Kuip.
Het is wel een beetje fijn uit afzeikavond. Zijn we een keertje in Amsterdam?
We benoemen de feiten. Sindsdien is het eigenlijk nooit meer opgehouden. Dus inmiddels ben ik 90 landen en 3000 stadions verder.
Ja.
Maar het leukste blijft nog, laat ik zeggen, de kleine dingetjes in de buurt. Ik moet zeggen, de eerste Duitse wedstrijd die ik bezocht was Rode SC Fortuna Sittard.
En we hebben wat
en sindsdien vele andere op alle niveaus in Duitsland bezocht. Ja. Ik vind Duitsland het meest onderschatte groundhopland. Dus heel veel mensen die komen bij mij van, joh, regel even 10 kaarten voor Liverpool, Arsenal bijvoorbeeld. Dan denk ik van, nou ja, uit wat voor ei kom je, hè? Dat zijn allemaal van die mensen die dan heel ver van de voetballerij afstaan. En die dan even denken dat je kaarten voor een EK-finale of voor weet ik voor wat, voor een Champions League-finale kan regelen. Maar dan zeg ik tegen die mensen, joh, ga eerst nou eens naar Duitsland. Hè? Ga eerst eens in het Ruhrgebied op 2-3 uur rijden. Ga eens naar Borussia Mönchengladbach of naar Dortmund of naar Keulen. Als je dat ver van tevoren plant, kan je daar prima kaarten voor krijgen.
Ja.
En ik heb al heel veel mensen, laat ik zeggen, verslaafd gemaakt aan het Duitse voetbal op die manier. Met Berlijn heb ik iets bijzonders in de zin van dat, ik moet toch zeggen, het stadion van Hertha was het eerste buitenlandse stadion wat ik ooit bezocht, in begin jaren 80. Dus dat is toch nog iets bijzonders. Ik weet nog wel dat ik daar naar een training van Hertha ging en daarna het stadion ging bezoeken en dat ik daar Rainer Bonhof tegen het lijf liep. Waarbij ik me afvroeg, ga ik hem wel of niet een handtekening vragen? Want hij was een van de spelers in de finale van 74. Finale die nog steeds op mijn ziel drukt. Maar ik constateer ook met eerdere sprekers dat de verhouding tussen Nederland en Duitsland echt inmiddels een hele andere is geworden. Ik denk dat we het daar nog uitgebreid over gaan hebben.
Ja, zeker.
Dit even ter introductie.
En al die memoires, even een commercieel praatje, van Jim geleerd, hè. We zitten hier niet alleen voor de lol. Maar het commerciële praatje, jij hebt ook een boek geschreven.
Ja. Ja.
Kranten.
Voetballiefde zonder grenzen.
Ja.
En te verkrijgen via de Staantribune shop.
Ja, ik heb hem niet daar liggen. Dus niet liggen, inderdaad. Maar... www.staantribune.nl/shop.
Ja. Ja. Want wat kan eventueel de luisteraar of de gasten men hier daarin verwachten? Hoeft niet de hele boekpresentatie
te doen.
Met name
over Duits voetbal.
Ja.
Nou ja, eigenlijk ook wel een beetje in lijn met wat ik net zei. Hè? Van veel mensen die richten zich op Spanje, op Italië, op Engeland. Maar ik vind dat zeer ten onrechte. Zowel de, niet alleen de Bundesliga, maar juist ook de tweede en de derde Bundesliga. Vind ik, laat ik zeggen, ik zeg wel eens als ik naar een onbewoond eiland zou vertrekken. En ik zou één liga mee mogen nemen. Dan zou ik de derde Bundesliga meenemen. Ik heb iets met de derde Bundesliga. Ik ben al eens bij een arts geweest om te vragen van, joh, waar komt dat vandaan en zo. Hij zegt, nou, geef het een plaats en doe het gewoon. En dat is gewoon het beste, praat er veel over. Dus dit soort avonden, dat is goed daarvoor.
Ja.
Maar die derde Bundesliga is zo fantastisch.
Wat is er zo fantastisch aan?
Het ingewikkelde van Duits voetbal is dat als je mensen vraagt van, joh, wat vind je leuk aan Duits voetbal? Dan beginnen ze altijd over eten en drinken. Dus dat is al wel bijzonder, hè?
Ook wel terecht, overigens.
Het is ook... Kijk, normaal gesproken, als je een boek presenteert... dan doe je dat in een boekhandel... of dan doe je dat in een bibliotheek. Een beetje een chique gelegenheid... met een beetje statige sfeer en zo. En iedereen die een beetje netjes doet... en een beetje beleeft. Maar ja, dit boek wordt gewoon... in een schnitzelparadijs gepresenteerd. Wat ik... de enige passende plek overigens vindt. Maar dat zegt wel wat over ook het Duits voetbal. Het Duits voetbal, dat is het leven. Dat is eten, dat is drinken, dat is gezelligheid. Dus wat jij over je eigen boek zei. Hè, van dat voetbal eigenlijk een excuus is. Dat herken ik ook heel erg in dat Duitse. En mensen die nog nooit bij een grote wedstrijd in Duitsland zijn geweest. Die verbazen zich altijd over de mate van harmonie. De mate van harmonie. Rond wedstrijden. Jij gaf ook een aantal voorbeelden net aan tafel van wedstrijden waar dat wat ingewikkelder is. Maar de meeste wedstrijden die zijn heel harmonieus. Supporters die door elkaar heen lopen. Ik was in mei of zo was ik bij Dortmund tegen Gladbach. En dan zat ik in het uitvak. En dan ging ik het poortje door voor het uitvak van Gladbach. En in diezelfde rij stonden thuissupporters van Dortmund. Die stonden gewoon in dezelfde rij. En we gingen samen de trap op. En rechts was het uitvak van, voor de Gladbach supporters. En links waren de Dortmund supporters. En het zat helemaal door elkaar. Nou, dat, in Nederland is het ondenkbaar. Niet alleen bij Feyenoord-Ajax, maar ook bij tal van andere wedstrijden. Ja. Nou, dat spreekt mij heel erg aan. Dus,
U hoort al, of jullie horen al, geef Hans een vinger en neemt de hele hand.
Ik wil toch nog wat vragen, Hans. Nee, de luisteraar van de podcast, ja? Je kan het niet zien, maar Hans heeft een Hertha BSC shirt aan. Waarom heb je die aan?
Nou, dat is heel praktisch.
Was een beetje om die Union supporters
te... Nee, ik heb thuis een plank waar allemaal voetbalshirts liggen. Niet zoveel als Jeroen. Jeroen is natuurlijk echt de master van de voetbalshirts, maar ik heb wel...
Daar hangen overigens voor de mensen hier in de zaal, ja, daar hangen allemaal bijzondere Duitse voetbalshirts. Mag je ook aan snuffelen en ruiken zo meteen?
Ja. Dat vind ik wat ver gaan, want dat doe ik zelf al. Maar neem gerust een kijkje. Het is een klein stukje uit de collectie. Ik moet overigens wel zeggen, ik heb denk ik een collectie van... Ik heb ze een keer in coronatijd getracht te tellen. Een stuk of 400, gok ik. Maar er waren heel weinig Duitse shirts eigenlijk. En dat verbaasde me eigenlijk wel. Maar dit zijn denk ik wel 7, 8 shirts die volgens mij wel heel exemplarisch zijn voor het Duitse voetbal van de jaren 90. En eerder overigens.
Maar ik ontbrak Hans.
Dit shirt lag bovenop.
Oh.
Dus dat zegt heel veel over hoe ik überhaupt iedere dag mijn kleding kies. Ik neem altijd wat bovenop ligt en dat was in dit geval ook. Toen zat ik in de auto en denk, shit, het boek gaat over Union. Dus het is een beetje ongevoelig om dat te doen, maar
Dus stel nou, er had nu een Feyenoord shirt bovenaan gelegen. Die had jij vandaag dus ook gewoon aangedaan, dan was je in Amsterdam gekomen. Of zit dat dan toch iets anders? Het is een beetje hetzelfde, toch?
Je gaat nu wel heel erg de grens op zoek.
Ja, weet ik. Dat doe ik graag.
Ik heb geen Feyenoord shirt in mijn collectie. Nee.
Er loopt overigens nog iemand, Tim, ook met een Hertha shirt. Dus mocht er toch nog wat klepperij worden, dan hebben we het avondje compleet. Bas, ik heb hier een groundhopper naast me zitten. Ik heb daar twee mede-supporters zitten. Je hebt het net al wel een beetje genoemd, maar wat mij opviel was dat jullie het ook heel erg hebben over wij. En kijk. Ik kom met Dave, ik ga naar Goethe. Dat voelt wij als in, het is streekgebonden, zeg maar. Maar hoe ontstaat zo'n wij-gevoel met een buitenlandse club? Of zie je het eigenlijk helemaal niet als een buitenlandse club?
Nee, want als mensen soms zeggen van, wanneer kom je naar huis toe? Dan denk ik, huis? Berlijn is mijn thuis. Ja. Gekozen thuis staat weliswaar, maar Het is niet zo het gevoel van als ik naar Nederland ga, dat ik naar huis moet gaan. Niet per se in elk geval.
Nee.
Berlijn is nou gewoon mijn thuisstad geworden. Ik ben niet op zoek gegaan naar een club. Een club vind je, dat is een cliché. Ja, nou. Maar je komt ergens binnen en je voelt meteen of je thuis bent, of je je thuis voelt of niet, of je je welkom voelt of niet. En bij Union had ik meteen het gevoel van, ja, dit past wel bij mij qua karakter. En dan is het eigenlijk alleen nog maar een vraag van een goede vriendengroep vinden die daarbij past.
Ja, want je kwam daar alleen en uiteindelijk, ja goed, je hebt nu al een paar keer genoemd een vriendengroep, maar dat groeit dan op een gegeven moment. Maar ik kan me ook voorstellen als je ergens een keer alleen naartoe gaat, dat het best wel even spannend is. Of ja, het is ook een beetje karakter natuurlijk, hè, dat je misschien snel mensen aantrekt. Maar hoe ging dat voor jou?
Ja, ik ben ook niet de type dat in de middelpunt van de belangstelling hoeft te staan of allerlei vreemde mensen aanspreekt. Helemaal niet.
Nee.
Maar ja, bij mij verliep het, dat zegt misschien dan ook wel veel, via internet. Ik had een hobbywebsite over een vrij bekend festival over Lowlands. Met twee mensen die hier ook aanwezig zijn. Over Lowlands.
Ja.
Hebben we een onofficiële, zeg maar, fansite gemaakt over het Lowlands Festival, jarenlang. En toen ik naar Berlijn verhuisde, was ik op zoek naar iets soortgelijks. Maar dan wat met Berlijn te maken had. En toen zei een Nederlandse vriend van mij, ach, ik ken een Twitter-account, @UnionBerlinMan. Dat is een Engelsman, die schrijft over Union. Dat past misschien wel bij jou. Er is een Nederlander, @CasperDijk. Die is voetbalgek, die komt ook vaak bij Union. En die ben ik gaan aanschrijven. Een Engelstalige Union-site mee begonnen. En dan word je uitgenodigd om met die groep het stadion in te gaan. En voordat je het weet, ben je dus meteen opgenomen in die groep van, ik denk, 10 seizoenkaarthouders. En heb je dus eigenlijk de vrienden die bij het excuus horen om naar een voetbalwedstrijd te gaan.
Pieter, ik hoorde jou het ook al een beetje zeggen. Hè? Het wijgevoel, hoe zit dat voor jou?
Ik ging natuurlijk eigenlijk maar één keer in het jaar, meestal 1-2 keer in het jaar, naar thuiswedstrijden. En pas toen ze landelijk gingen spelen, ook bij uitwedstrijden. En ik moet zeggen, het heeft bij mij best wel een aantal jaren geduurd voordat je, omdat je niet in Berlijn woont, om echt contact te krijgen met supporters van die club. Want het is best wel, als je eenmaal door bent gedrongen, dan kan je niks meer fout doen. Dan ben je onderdeel van hun en dan hoor je erbij. Daar doordringen, dat duurt eventjes.
Ja.
Dus bij mij is het pas eigenlijk rond 2016-17 dat ik echt wat mensen heb leren kennen, nummers uitwisselen. En ja, met een aantal ga ik nu ook gewoon in de zomer een weekendje, of zij komen naar ons toe in Nederland, of wij gaan in Duitsland gewoon een weekendje weg met een aantal vrienden. En nou ja, na de coronapandemie, toen ik voor het eerst een thuiswedstrijd bezocht, dat was thuis tegen Hertha, vorig jaar, de eerste wedstrijd van het seizoen. En ik kreeg ook echt ook meteen appjes en welkom thuis. Het was ergens van, ik was al 2,5 jaar niet meer in het stadion Altvusterij geweest. En je komt daar weer en het was echt een soort van welkom thuis. En ja, dat is best wel moeilijk om de woorden te brengen wat dat voor gevoel is.
Ja.
Ja,
sorry Jim.
Nee, hij begon over uit te strijden. Misschien maai ik wel het gras over voor je voeten weg, maar we zijn gewoon spontaan. Dus
daarom?
Geen lijstje met vragen.
Ik streep hem af.
Hoe is dat, het bezoeken van uitwedstrijden in Duitsland, zeg maar?
Totaal anders dan ik gewend ben in Nederland. Ik ben natuurlijk met Haarlem uit wedstrijden geweest naar Veendam. En dan ging ik met mijn broer samen op een maandagavond. En dan stonden er 2 politieauto's en 20 stewards voor ons 2. En dan is echt serieus waar. Dat kan je je niet voorstellen. Maar dat is in Nederland zo. Wij zijn afgelopen zaterdag bij Darmstadt geweest. Nou, je zet je auto neer in een parkeergarage. Je loopt met je halve liter bier richting het stadion. Iedereen loopt daar dwars door elkaar heen. En er gebeurt gewoon helemaal niks.
Want dat is het. Hè? We hebben natuurlijk vorig jaar wat excessen gehad in de Nederlandse stadions. Met dingetjes die gegooid werden, aanstekers en dat soort zaken. En er wordt er heel vaak ook gewezen naar Engeland, maar ook Duitsland. Kijk, daar loopt iedereen door elkaar. Dat is dus ook echt zo. Tuurlijk gebeurt. Ik ben ook niet naïef dat er niks gebeurt.
Nou ja, ik kan ook wel het opnoemen. Ik ben in 2009 in de derde liga thuiswedstrijd in het Friedrich Ludwig Jeens Sportpark geweest tegen Dynamo Dresden. Er hingen 2 helikopters in de lucht. Er stonden van die tankwagens om iedereen op afstand te houden. En ik heb de stoet van 2.500 Dresdense fans door de Schönhauser Allee zien marcheren.
Ja.
Dat vond ik minder leuk hoor.
Ja.
Dat was bijna oorlog.
Maar over het algemeen, dat beeld dat klopt wel een beetje, zeg maar. Toch? Dat
ja, maar wat Hans ook zei, bij Dortmund hebben wij inderdaad ook gehad. Want als je in het uitvak bent, Dortmund, en wij hebben dan de staantribune beneden. Maar daar zit geen hek tussen. Je loopt van de ene kant loop je zo naar de andere kant. En loop je gewoon de andere tribune, in principe gewoon achter de tribune op. En dat is bij meerdere stadions zo. En zelfs bij Hertha uit heb ik eigenlijk geen gekke dingen meegemaakt. En dan ben ik echt al een paar keer bij een paar derby-zieger ben ik geweest.
Want ik ben alles gewonnen.
En, maar ja, ook daar was eigenlijk niks aan de hand.
Waar ligt dat aan dan? Zeg maar, is dat gewoon... Dat is de Duitse cultuur of zo? Is de Duitser zo, zeg maar? Ik zie Bas een beetje nadenken al.
Ik denk dat in het algemeen de Duitse voetbalcultuur veel minder gewelddadig is. En zich ook veel minder richt op de tegenstander dan in Nederland. Als ik in Nederland een wedstrijd zie op televisie en ik hoor dan de spreekwoorden, dat is heel vaak gericht op de tegenstander. Of op een speler van de tegenstander. Op zeer onsmakelijke, wanstaltelijke manieren. Ik hoef het je niet uit te leggen wat er een Ajaxiet overkomt in de Kuip. En dat is niet om nou Feyenoord te bashen. Dus als er iets aan de hand is in Duitsland, is er echt een langdurige rivaliteit. Ik ben ooit bij Union tweede elftal tegen BFC Dynamo geweest. Nou, dat was ook niet zo gezellig, kan ik je vertellen. Ik noemde straks het voorbeeld Gladbach tegen Keulen. Daar is een grote rivaliteit. En in het oosten is er heel veel kinderzinnen tussen Dresden en Rostock. En Dresden en... Nou, Dresden eigenlijk met iedereen. Maar verder... Ja, precies. Maar in het algemeen is de Duitse voetbalcultuur... supporterscultuur in aanval veel minder gewelddadig... dan de Nederlandse.
We hebben een paar boeken ook uitgebracht. Voetbalstad Buenos Aires, voetbalstad Belfast. Ook Berlijn overigens, Frederik. In hoeverre is... Sorry?
Die is uitverkocht.
Oh. Nou, volgens mij is hij nog bij Bob.com nog wel te krijgen.
Ja?
Ja, ja.
Nou ja, en uiteindelijk heeft alles een prijs. Hè. Dus als iemand genoeg biedt, dan verkopen we hem gewoon door. Maar in hoeverre is in jullie ogen, Jacob, in hoeverre is Berlijn echt een voetbalstad? Want Joris heeft dat boek geschreven, Joris van der Wier. En ik had bij Berlijn altijd een fantastische stad, maar niet direct voetbal gerelateerd. Hoe onterecht is dat? Of hoe terecht is dat?
Dat klopt, wat hij zegt volgens mij wel. Het is niet zo'n stad als Liverpool of wat heb je, Milaan. Zeker niet. Het is ook een stad van heel veel verschillende mensen. Niet alleen Oost- of West-Duitsers. Maar ook gewoon heel veel vluchtelingen. Heel veel, ja, een heel gemeneerd publiek. En er zijn geen echt grote clubs, moet ik zeggen. Ja, Union reist nu de pan uit, maar het zijn geen aardverschuivende clubs in Europa geweest, toch? Nee. Moet je vooral mij correct als ik iets zeg wat niet klopt, maar...
Ooit.
Ooit, ja. Maar zo groot als Madrid of Milaan of Liverpool of Manchester, niet, nee. Nee. Er is wel heel veel voetbal te zien. Ik vind het geweldig om door de stad heen te struinen en dan van die kleine stadionnetjes te bezoeken en dan van die hele kleine clubjes te kijken, die dan best nog wel groot zijn, blijken te zijn binnen de supporterscharen. Maar het is geen echte voetbalstad, nee, toch?
Nee. Hans, ik zie jou ja knikken terwijl Jacob aan het praten was. Herken jij wat hij zegt?
Ik herken volledig wat hij zegt, maar de status van het voetbalstad hangt heel erg vaak samen met de aanwezigheid van grote clubs. En wat ik wel vind in Berlijn, en jullie weten dat waarschijnlijk beter, maar ik heb dat zelf ook wel ondervonden daar, is dat als je Berlijn goed wil leren kennen... Maak een selectie van 10 voetbalclubs, 10 tot 15 voetbalclubs. En je leert die stad kennen, omdat die clubs heel veel zeggen over de buurt waar ze vandaan komen. Dus wat heel interessant is, in Berlijn, maar ook overigens in heel veel andere steden en dorpen in de wereld, is om aan de hand van de voetbalclubs, moet je je wel van tevoren verdiepen in. Want jij refereert ook steeds aan de connectie tussen Union en de wijk waar het vandaan komt. Ja. En dat, ik vind wel dat heel veel clubs in Berlijn heel erg, laat ik zeggen, de identiteit van hun omgeving bezitten.
Dat klopt. Kijk, wat heel typisch is aan Berlijn, los van het voetbal, is dat het eigenlijk een verzameling van buurten is. En ik zeg altijd, als je Berlijn wilt leren kennen, ga je echt door Kreuzberg, door Neukölln lopen. Ga je door Charlottenburg lopen, door Wedding, door Moabit, door Köpenick, Schöneweide. En het zijn allemaal Pankow. Panko, Wedding. Het zijn allemaal echt verschillende wijken met een verschillend karakter. En die hebben inderdaad allemaal hun eigen voetbalclub. Dus je moet er meer je moeite voor doen om de stad te doorgronden en om de voetbalcultuur te doorgronden. Als ik je een kleine tip nog mag geven. Je had het over de derde liga. In de vierde liga speelt bijvoorbeeld ook Lichtenberg in het Tjoske. Wat fantastisch is qua locatie en historie.
Ik zie Pieter heel hard schudden.
Die zijn helaas gedegradeerd. Lichtenberg is gedegradeerd naar Oberliga. Ja, niet regionale liga Noordoost meer. Maar de regionale liga Noordoost, mensen, is fantastisch. Echt, ja? daar moet je een keer. SV Babelsberg 03 ja. In Potsdam. Karel Liebknecht Stadion, ga daarheen. Dat is geweldig.
Dat is met een geknakte lichtmast, hè?
Juist, ja, geweldig. Ja. Ik ga er zondag weer heen tegen Lokomotief Leipzig.
Ja, maar wat stel nou, hè? De luisteraar, misschien de mensen hier, die willen een weekendje.
Dat is wel de ideale vrouw trouwens, even tussendoor. Hè?
Ja, inderdaad, er wordt bier gebracht hier. Ja. Overigens aan één persoon, hè? Die piet de hele tafel, maar oké. Okay. maar stel, we hebben ook veel abonnees, luisteraars, lezers. Hè? Die vinden Vinken, Groundhopper leuk, Starisbezoek, een beetje cultuur. Stel dat iemand zegt, ik wil een weekendje Berlijn gaan doen. Los van de stad opsnuiven, maar ook de voetbalcultuur. Wat zouden jullie iemand aanraden? Wie Jacob, wat zou je aanraden?
Oh, goeie vraag, zo zeg. Even aansluiten op wat Bas zei. Inderdaad, Berlijn is een mengelmoes van cultuur, maar ook van wijken, van plekken vooral. En als mensen dan naar Berlijn komen van, waar is het centrum? Zeg ik, ja, centrum. ja, je hebt Mitte, dat is het midden van Berlijn. Maar dat is niet het centrum. Het zijn zoveel verschillende wijken en stadsdelen die samen zijn gekomen. En die hebben inderdaad allemaal hun eigen cultuur, hun eigen sfeer, hun eigen smaak, hun eigen mensen. Hun eigen club ook. En binnen die wijken of binnen die delen ook nog eens.
Wauw.
Nog meer bier. ik was alcoholvrij deze maand. Maar, okay.
Gewoon drinken.
Het is bijna 1 september. Dus,
oh, kijk eens. nou ja. Binnen die stadsdelen heb je ook weer kiets, hè, weer buurtjes. En eigenlijk inderdaad elke club of elke kiets heeft zijn eigen club wel een beetje. En, maar goed, jouw vraag was welke club zou je aanraden? Of welke, ja, ik vind dat Lichtenberg vind ik wel heel erg interessant.
Ja.
Ook een Stasi-club ligt nog naast de oude Stasi-centrale. Als je politiek en cultuur en voetbal door in één wil meemaken, dan kan je daar echt op snuiven bijna.
Ontkom je misschien in Berlijn ook bijna niet aan, toch?
Nee, zeker niet. Nee, ik had een kleine anekdote. Vorige week ben ik, 2 weken geleden trouwens, ben ik met een vriend van mij naar Dynamo BFC geweest. En die vriend die plaatste op Twitter of X tegenwoordig dat het een aanrader was om daarheen te gaan. En toen zei Bas volgens mij van, aanrader. Hebben jullie het leuk gehad bij de Tussen de Naties? En toch, zoiets was het toch? Van, ja. Dus ik moest me een beetje gaan verantwoorden waarom ik daar was.
Ja.
Het is, ja, politiek en historie en cultuur ligt daar heel erg verweven. Ik heb op de staantribune niks meegemaakt. Waren tegen mij aardige lui. Ik ben ook blank, dus dat zou misschien meehelpen. Maar het is wel, ja, je merkt wel, het is wel authentiek, rauw, echt. Heel erg rechts, heel erg niet progressief, vooral. En ja, dat is niet mijn politieke kleur, helemaal niet. Maar het is wel echt. En als je iets wil proeven, iets wil meemaken, dan is Dynamo geen aanrader, maar zo'n Oostclub in een van die oostelijke stadsdelen is wel, ja, als je echt het DDR wil proeven of wil meemaken, dan zou ik dat wel kunnen aanraden, ja.
Hey, we hebben het nou al een tijdje over Berlijn, maar jij, Hans, als groundhopper des Vaderlands of groundhopper des Heimat, wat is voor jou een leuke Duitse voetbalstad? Wat zijn voetbalsteden die je moet bezoeken in Duitsland? Londen is natuurlijk een hele grote voetbalstad, maar heb je ook zoiets in Duitsland?
Londen en Buenos Aires zijn de 2 voetbalhoofdsteden in de wereld.
Dus daar hebben we het even niet over.
Het is een beetje een gewetensvraag, want ik vind al heel snel iets leuk. Als je in Dortmund bent, wat ik leuk vind in Dortmund is dat je niet alleen naar het grote stadion kan, maar je kan ook naar Rote Eerde. Hè, dat is het stadion wat ernaast ligt. Dat is het oude Dortmund stadion waar nu Dortmund 2 speelt. Dat op het derde niveau speelt. Dus dat zijn best wel mooie wedstrijden. En als je dat dan bijvoorbeeld... Kijk, ik ben een alleseter. Dus ik ga ook heel graag naar Olympische Spelen, naar basketbal, naar handbal, et cetera. Dus kun je een mooie combi maken van Dortmund 2 in het oude Rote Eerde stadion. Eigenlijk is Rote Eerde is een belangrijker stadion van voor groundhoppers dan het grote stadion. Nou, in de hal dan een grote handbalwedstrijd meemaken. Hè. De dames spelen op eredivisie niveau of in Bundesliga niveau. De heren op tweede niveau. En in het centrum van de stad, van Dortmund, kun je naar het Duitse Nationaal Voetbalmuseum. En dat is echt een aanrader. Hè. Die nationale voetbalmusea, Engeland, Italië, Spanje, Nederland heeft het niet echt. Maar Duitsland wel, hè, in Dortmund. Dat is echt een aanrader. Vlak bij het station, je loopt er zo naartoe. Je stapt in een trammetje zo naar het stadion. Dus Dortmund vind ik al een hele mooie stad. Ik zag net iemand met een shirt van Unterhaching. München. Hè. München is natuurlijk bijzonder. Hè. Laat ik zeggen, je hebt de Grünwalderstraße in München, waar 1860 speelt, inmiddels weer. Het grote stadion, het Allianz Stadion, is ook hartstikke mooi. Wel heel erg poenerig, zeggen sommige mensen. Maar je moet er eigenlijk wel geweest zijn als groundhopper. Het is het stadion met de grootste parkeergarage ter wereld. Dus er kunnen 11.000 auto's in. Er is geen enkel ander stadion wat zoveel autoplekken bij zijn stadion heeft. Je moet er geweest zijn, vind ik althans. Unterhaching dus, hè, in een buitenwijk. Vind ik een hartstikke leuk stadion. Leuke sfeer ook wel bij wedstrijden. Dus dat vind ik leuk. Ik was een paar weken geleden, 2-3 weken geleden, was ik bij Preußen Münster. Ja. Dat is dan redelijk snel over de grens, dus daar ben je in 2-3 uur. Dat stadion zijn ze aan het verbouwen. Dus ze doen dat zoals veel tegenwoordig. In Madrid doen ze het en in Hamburg bij St. Pauli hebben ze het ook zo gedaan. Dat ze kant voor kant verbouwen. Dus nu is één zijde achter het doel is helemaal weg. Zijn ze aan het nieuw bouwen. Ja, ontzettend leuk. Ook weer gewoon die hele relaxte sfeer. Alles door elkaar. Het was wel, laat ik zeggen, voor mij een bijna doodervaring. Moet ik eerlijk zeggen. Want een van de redenen om naar Duitse wedstrijden te gaan is de consumptie rondom de wedstrijd. Hè? Dus lekker drinken en broodjes braadworst. En ik kwam daar aan en je kon alleen maar cash betalen. En dat is in meer Duitse stadions. Ja. Dus mijn grote advies voor vanavond is, ga nooit meer naar een Duitse wedstrijd zonder cash op zak. Want dan ben je dus in dat stadion door alle controles heen. Dan ruik je de worst, dan ruik je het bier. Dan bestel je het. Dan sta je klaar met je telefoon of je pas om af te rekenen. En zeggen ze nee, nur Bargeld. Nou ja, en vervolgens mijn probleem gedeeld met allerlei mensen, maar niemand ging mij helpen. Of het was gewoon onoplosbaar op dat moment. Dus dan ruik je dat en dan voel je dat en dan proef je dat en dan kan je het niet aanschaffen. Het was bijna actieve euthanasie. Ik zweer het je. Het is echt een wonder dat ik hier nog zit.
Ja. Hey, en Hans, misschien zeg ik heel iets heel gek. Leipzig, is dat wat? Daar heb je natuurlijk ook een paar grote clubs.
Ja, een paar grote,
Leipzig, echt heel aantrekkelijk. Maar ja, locomotief, chemie.
Eens. Dus je hebt het nieuwe stadion tussen aanhalingstekens, hè, voor het WK. 2006 hebben ze het oude stadion waar 100.000 mensen in konden, hebben ze verbouwd. Hebben ze in feite de kuil intact gelaten. En daarin hebben ze met allemaal loopbruggen een nieuw stadion gebouwd. Nederland speelde daar ook zijn eerste wedstrijd tegen Servië. 1-0 Robben.
Ja. Ja.
Mooie wolk van de binnenstad naar het stadion. Dus dat is heel mooi. Toen het stadion in aanbouw was, dat nieuwe stadion, toen... Toen was ik daar al een keer. Ik was ook wel op die WK-wedstrijd, maar toen was ik daar al een keer. Toen hadden ze allemaal hekken waar ik niet doorheen kwam. Dus ik kon de bouwplaats niet op. En ik ben toen... zat in zo'n keet waar werklui allemaal hun jassen en hun helmen opdeden en aandeden. Toen ben ik die keet ingelopen, heb ik zo'n helm opgezet en zo'n fluoriserende jas. Schep gepakt die daar stond en gewoon zo naar binnen gelopen. In een hoekje gaan staan, mijn foto's gemaakt... teruggelopen, alles weer opgehangen en weggegaan. En was ik in ieder geval binnen geweest. Want dat is een beetje de truc van... mensen vragen wel eens, hoe kom je al die stadions binnen? Ja, het klinkt raar, maar de beste truc is door gewoon normaal te zijn. En dat moet je maar kunnen op zo'n moment natuurlijk. Maar juist als je heel onopvallend jezelf bent en rustig en doet als de anderen, dan kom je binnen. Maar goed, dat was even de vraag van Leipzig. Ja, je hebt natuurlijk het oude stadion van Lok Leipzig. Hè, de club waar Ajax in de jaren 80 finale in Athene tegen speelde. Ja, dat is ook leuk. Dat is een club die ook een hele sterke supporterscultuur heeft. Dus die op een gegeven moment, dan organiseren ze een fictieve wedstrijd op internet. En dan kan je een kaartje kopen voor 1 euro. En dat krijg je dan ook via de mail. Dan kan je printen. En dan verkopen ze daar 30.000 kaartjes voor 1 euro. Die wedstrijd is fictief en dan is dan weer voor een goed doel. Voor, weet ik voor wat, iets externs.
Die werd toen uitgezonden op YouTube. Want ik was ook zo gek om die euro te kopen. En volgens mij kwam er zelfs nog een streaker het veld.
Nou ja, oké.
Dat was er ook in gemonteerd.
Oké, nou zo, dat heb ik niet afgewacht. Maar dit soort dingen doet Lok Leipzig. En wat ik wel grappig vind, er werd net al Karl Marx dat genoemd, het huidige Chemnitz, is dat heel veel van die stadions, die zijn dan wel redelijk intact als je het vergelijkt met hoe het ooit was. Dus als je naar Stau Riza gaat of naar FSV Zwickau of naar Dresden heeft wel een nieuw stadion, naar... Stau Brandenburg inderdaad, dat soort clubs. Erzgebirge Aue werd al genoemd. Dat is in die zin in deze stad ook een belangrijk stadion. Omdat bij Erzgebirge Aue speelde Ajax in 1955 of 56 zijn allereerste uitwedstrijd in de Europa Cup ooit. Maar dat is best wel intact gebleven. Dus ik heb daar
volgens mij een nieuw stadion over.
Oké, nou dat is jammer, want ik vond eigenlijk best wel, als je er naartoe reed ook, was het een beetje het gevoel alsof je door de Dordogne reed. Hele groene, heuvelachtige omgeving en ineens lag daar dat stadion in het Erzgebirge met lichtmasten buiten het stadion, die in de rotsen waren gehouden en dan zo voorover hingen over dat stadion heen. Dat was best wel bijzonder. Maar daar heb ik ooit ook een project van gemaakt.
Oude
DDR-stadions.
Vertel eens over dat project. Wat voor project was dat? Is dat?
Ja, op een gegeven moment was de muur gevallen in 89, in november. En toen dreigde die oude voetbalcultuur waar jij het steeds ook over hebt. Hè, die echte, die saamhorigheid die in de DDR had. Hè, er was natuurlijk heel veel mis in de DDR. Maar die saamhorigheid en die authenticiteit, die was er wel. Dus ik was erg bang dat na het vallen van die muur die oude DDR-voetbalcultuur weg zou vagen. En dat er allemaal nieuwbouw zou verrijzen, et cetera, et cetera. Dus op een gegeven moment heb ik gewoon een tour gedaan langs alle clubs op de twee hoogste niveaus van de DDR.
We hebben het over begin jaren 90 of zo.
Ja, dus in de jaren 90. Om dat nog een keer mee te maken. En volgens mij, ja, toch zijn er best nog wel... Wat stadions die Chemie Hallen misschien ook nog? Niet? Ook plat? Ja. Ah, zonde. Die hebben een nieuw stadion.
En Pieter en Jacob, en misschien ook Bas ook. Hans, die heeft nu een aantal plekken genoemd, stadions. Hebben jullie daar nog aanvullingen voor of op voor de luisteraar?
Bij mij het hoogtepunt was altijd de Beukelberg, omdat het direct over de grens was, onoverdekt. Staanplaatsen aan drie kanten. In alles bijna een kopie van de Alte Försterei, zou ik zeggen. Waar je overigens ook alleen maar met cash kunt betalen. Dus als je ooit eens naar ons komt, kan alleen maar met cash betaald worden. Ja. De Adidas t-shirts van 110 euro kun je met de creditcard betalen. Maar de bier en braadhoes gaat alleen maar met cash.
En dan heb je, dat is wel, ik ben één keer bij Union geweest. Als Glory Hunter tegen Hertha de eerste keer op het hoogste niveau. Daarna ook nooit meer geweest. Maar jullie hebben een fantastisch broodje. De Kamtsteak broodje. De Kamtsteak. Nooit. Iedereen
nooit
die waar ik tegen vertelde. Je gaat naar Union. Je moet dat broodje eten. Dus neem zeker cashgeld mee, Hans. Ja. Want jij houdt ook wel van een hapje. En,
zeker.
Die mag je eigenlijk mag je niet missen. Maar jij hebt hem dan nooit... zeg ik nu iets heel geks of...
Ik heb hem nog nooit gegeten, maar...
Kamtsteak. Ooit nog in de staantribune gestaan als... Ja.
Maar die is dan waarschijnlijk in het stadion?
Nee, buiten.
De buitenstadion. Oké, bijzonder.
Dus ik vertel je nu wat nieuws, dus voor de eerste volgende keer...
Iedereen heeft zo zijn tradities. Ja. En onze traditie is dat we altijd bij de tanken een supporterskroeg, dus voor- en door supporters, dat we daar een pilsje gaan indrinken. Dat we daar een braadworst of een steak nemen. Maar het is volgens mij geen kampsteak.
Okay.
Die loop ik dan elke keer voorbij. Maar het is goed dat je het zegt. Tanken. Dan ga ik hem de volgende keer... zoeken.
Ja.
Bas, is dat overal een tanken? Voor de luisteraar, is dat alleen bij Union?
Nee, de tanken is alleen maar bij Union. Er is wel in Duitsland een wijdverbreide traditie dat er op weg naar stadions allerlei door supporters
opgerichte en bedreven kroegen zijn. Bij Union is er ook geen officiële supporterskroeg. Je hebt iets verderop heb je nog de Upsidesvallen. Dat is dan wel een commerciële kroeg. Waar vroeger overigens ook een management van Union zat. Die verzorgde ook de catering in het stadion. En toen het stadion verbouwd werd, zijn ze gebrouilleerd geraakt met de huidige president overigens ook. Omdat die zei van we moeten daar meer geld mee gaan verdienen. En die heeft de mensen van de Upsidesvallen eruit geschopt. Dus die zijn daarna ook nooit meer in de Altfusterij geweest. Maar die wordt niet door de club bedreven, die kroeg. En dat is, die twee zijn alleen maar bij Union. Ik weet het, als je in Hamburg bent en je gaat vanuit de S-baan richting het stadion door het bos, dan zijn er ook meteen twee of drie supporters kroegen. Dat zie je volgens mij bijna overal.
Is dat eten en drinken, hè? Is dat... Ja, in Nederland wordt er wel gedronken, maar dat eten is niet echt dingen. Ja, je brood je beenham bij Twente.
Ja.
Dat is het wel zo'n beetje, maar is dat heel belangrijk in Duitsland, dat eten en drinken? Ja, jij zit volmondig ja te knikken.
Nee, sowieso bij uitwedstrijden is het altijd gewoon even kijken, waar is de lekkerste braadworst?
Ja. Het AD heeft de bollentest.
Ja, oliebollentest.
De oliebollentest, ja. Ik ben te lang uit Nederland te weten hoe die dingen. Ja. En haringtest. Volgens mij heeft de kieker elk jaar de braadworsttest. En waar is de beste braadworst van het land?
Oh, echt,
dus dat geeft wel aan hoe belangrijk het is.
Wanneer geven ze die uit?
Begin van het seizoen volgens mij altijd. Okay. Ja.
Waar is de beste braadworst?
Die is een keer niet in de Beukelberg, maar is in Gladbach geweest. Maar ik ben geen fanatiek lezer van de kieker. Dus,
we hebben een Gladbach verhaal. Waar is die? Oh, is het zo?
Smaak goed. Ja. Wat maakt een goede braadworst?
Ja, alleen... Bij Union is ook de enige braadworst die op houtskool wordt gebakken.
Okay.
En dat is ook echt verder rest in de rest van de Bundesliga niet. Dat is allemaal op de bakplaat. Maar Union is de enige op houtskool. En dat is ook wel uniek als je daar op de tribune staat. Dan ruik je ook gewoon een houtskoolbarbecue.
Dat klopt,
want
dat is wel zo.
Die staat achter je te branden. Ja. Op een stuk of 5, 6 verschillende plekken. Daar heb ik echt nergens anders ben ik dat in de Bundesliga tegengekomen.
Okay.
Wel lagere niveaus, maar Bundesliga niet.
Nog even een speciale tip. Want een worst neem je natuurlijk ook altijd iets op. Hè? Dus mayonaise of saus of weet ik voor wat. Als je naar Victoria Köln gaat, die spelen ook in de derde Bundesliga, dan maak je echt iets geweldigs mee. Normaal heb je van die vieze knijpflessen en dan werk je dat ding naar binnen. Bij Victoria Köln heb je pedalen, heb je gaspedalen. Dus dan staan die hele installatie en heb je gaspedalen. En dan zit je zo met je voeten, alsof je in de auto zit je die pedalen te bedienen. En dan komt er heel keurig komen die klorers zo erop. Ik was daar zo van onder de indruk. Ik ben er 2 jaar geleden een keer geweest. Dat ik zoveel worst heb gegeten dat ik op een gegeven moment niet meer wist wat voor dag het was.
Ja. Dus je gaat naar de Allianz Arena vanwege de grootste parkeergarage van Duitsland. Ja. En je gaat naar Victoria omdat je daar gas kunt geven op de mayonaise.
Ik hoorde jou zeggen dat jij het nooit over voetbal hebt.
Nee, precies.
Dus,
nog een tip voor de Nederlanders. Vouw je braadworst niet in dat hele kleine broodje. Doe dat gewoon niet. Ga gewoon hap, hap, hap links, hap, hap, hap rechts. En dan pas het laatste stukje worst uit het broodje eten. Want dat gevouw in dat worstje, of in dat broodje met dat worst, dat is echt... Dat is typisch Nederlands. Je haalt ze er ook zo tussenuit. Echt waar je ook in welk stadion je ook komt. Als ze dat doen... Nederlanders, gegarandeerd.
Overigens in onze, zeg maar, net over de grens kan ik het beter noemen. Maar jij noemde net al Preußen Münster, maar je hebt natuurlijk ook nog, Meppen hebben we nog, Osnabrück kun je snel heen, ja. Bielefeld. Maar wat ik nog niet gehoord heb is natuurlijk ook Wuppertal.
Ah, ja,
met Stadion Am Zoo, zeg maar. Ja. We hebben het er... Wanneer hebben we het erover gehad? We hebben het laatst nog over gehad, volgens mij, toch? Met de Zwebebaan.
Ja, volgens mij in het laatste of het ene laatste magazine.
Ja, en Joris nog een stuk over geschreven. Artikel over geschreven. En dus dat is ook nog wel een aanrader, hè? Want je hebt natuurlijk dat je mooi met dat... wat is het Nederlands ervoor? Zweeftreintje?
Ja,
het
zweeftreintje.
Ja, dat je op het stadion aan kunt rijden, zeg maar. Of aankomt. Ja.
Er had toch ooit een olifant in gezeten?
Ja, dat was een stunt van de dierentuin van toen de tijd.
Klopt, ja.
Maar die is er ook uitgevallen. Ja. Ik ben even zijn naam kwijt, of haar naam, ik weet niet wat het was. Maar het schijnt wel dat het olifantje het overleefd heeft.
Wuppertal komt ook regelmatig voorbij in Aanzeigler's Wunderbare Welt des Fußballs. Dat is een ironisch satirisch voetbalprogramma op de WDR. Elke zondagavond om 9:15.
Yeah.
Als je iets wilt begrijpen van Duitsland en de Duitse voetbalcultuur, dan moet je dat ook echt kijken.
Ja? Dat herkennen jullie, Jacob en Pieter. Dat is, wat maakt dat?
Pieter wil je.
Vertel.
Ja, nou ja, dan moet je sowieso ook een beetje de Duitse humor begrijpen. En die is echt aanwezig. Die bestaat ook.
Die bestaat
gewoon.
Echt.
Ja, nee, humor, ja? Ik heb er ook jarenlang over moeten doen om het te begrijpen. Maar het is er echt.
Ja.
En als je wat langer kijkt naar het programma, dan begin je dat ook langzamer te snappen. Maar het is voor mij inderdaad... En ik krijg ook altijd appjes van Duitse vrienden van mij van rond die tijd van dat je dat weer aan moet zetten. Dus ik kijk ook al een aantal jaren naar. Ja, vind ik ontzettend leuk om te doen.
Maar ik vind Duitse humor wel een beetje van een laag niveau wel.
Ja?
Het is wel poepenplas humor, ja.
Oh, nou, dat is niks
nee,
mis
ik
mee,
was, toch? Ik was afgelopen week was ik bij de Freiluftkino in de Staatscentrale. Daar is er, elke jaar is er in augustus is er een buitenbioscoop met een documentaire die je dan in de buitenlucht kan zien. En er was een grappige documentaire over de DDR. Het was een DDR insteek, maar dat was... En we zaten om ons heen te kijken waar mensen om lachten. Nou, dat is echt poep en plas en braadworst. Ja, dat is echt bizar.
Even terug naar Duitsland. Wij krijgen vaak, jij noemde net al gekscherend Liverpool, Arsenal, 10 kaarten op de hoofdtribune, allemaal het liefst naast elkaar. Hoe zit dat in Duitsland met kaarten? We krijgen vaak vragen over elkaar, hoe kom je aan kaarten? Hoe werkt dat in Duitsland? Stel, ik wil, Union is toch een beetje nu het hoofdmoot. Hè? Stel, ik zou daarheen willen. Wat moet ik ervoor doen? Het kan niet, zie ik al. Of kan wel? Ik hoor hier in het publiek kan wel, maar Bas?
Bij thuiswedstrijden is het heel erg moeilijk.
Ja.
Ervoor zorgen dat je mensen kent die of seizoenkaarthouder zijn of lid zijn. En op die manier proberen aan kaarten te komen. Ik regel eigenlijk alleen maar kaarten voor de engste vriendengroep. Dan kan ik één kaartje nog wel organiseren, maar twee heel moeilijk. En tegen Dortmund of tegen Bayern München kun je helemaal vergeten. Ik zou aanraden, probeer het of bij een bekerwedstrijd, of wat veel makkelijker is uiteindelijk in Duitsland, maar dan ben je niet in de alte first rij. Dat is een uitwedstrijd, omdat de stadions groot zijn. Ja. Er is een contingent altijd van 10%, wat betekent dat bijvoorbeeld in Dortmund, er zijn 8000 plaatsen voor Unioner en die worden eigenlijk nooit gevuld. Dus dan ben je in aanval een keer in het Westfalenstadion geweest, dan heb je Union gezien.
Ja.
En dat is eigenlijk de beste manier voor een groundhopper om in elk geval stadions te zien.
En overigens, je hebt het net over hè, de 8000 plekken, maar de Duitsers hebben ook wel een redelijke uitcultuur, of niet? Of in Duitsland is het best wel een uitcultuur. Want ik ben ooit een keer naar HSV PSV geweest voor de Europa League, of UEFA Cup, ik weet niet hoe dat toen heette. Ik denk dat het Europa League al was. Dat was donderdag, toen bleven we wat langer hangen. Want er waren op donderdagavond in Hamburg al mensen, en ik weet niet meer welk team het was, maar het was misschien Frankfurt of iets dergelijks. Maar die waren er al. En daar heb ik het niet over 1, 2 mensen, maar echt grote groepen. Die waren er al. Wat is dat precies in Duitsland?
Nou, het verschil volgens mij met Nederland is dat er... Feyenoord ken ik niet, maar heeft waarschijnlijk één georganiseerde supportersclub. Ajax heeft een officiële supportersclub in elk geval. Duitsland heeft een cultuur dat elke grote club tientallen en soms al honderden fanclubs heeft.
Yeah.
Van 50, 60, 70 leden. Maar dat betekent dus dat die supporterscultuur heel erg georganiseerd is in kleine groepjes. En die gaan heel erg graag bijvoorbeeld samen naar uitwedstrijden toe en maken daar een heel weekend van.
Yeah.
Wat betekent dat, volgens mij zijn er nu bij Union 100 of 150 fanclubs. Als we daar van 30 naar Dortmund gaan uit en er gaan 20 mensen mee, dat zijn er al 600 en die maken daar een compleet weekend van. Dus die gaan donderdag of vrijdag, blijven daar het hele weekend. De afstanden zijn ook groot. Ja. Dus je kunt niet op een dag vanuit Heerenveen naar Amsterdam en weer terug. Dat is echt gods onmogelijk. Dus mijn vermoeden is dat het heel erg te maken heeft met die fijnmazige Duitse supporterscultuur en fancultuur. En de voorliefde voor het gastronomische aspect van het voetbal.
Zeker.
Ja. Dus dat het een prachtige excuus is om inderdaad er een lang weekend van te maken. Wij gingen in de tweede Bundesliga ook elk jaar minstens met onze groep van zeg maar buitenlandse seizoenkaarthouders naar één uitwedstrijd. Met z'n allen. En dan maakten we er een weekendje Leipzig van. We zijn een weekendje Kaiserslautern geweest. Bij Union is het de traditie dat er minstens één keer per jaar een supporterstrein wordt georganiseerd. Dus dan ga je de avond of nacht ervoor, gaan er 1200 mensen in zijn oude trein de hele nacht treinen naar Kaiserslautern, Freiburg vorig jaar geweest.
Ja.
Er is één disco coupé Er is heel veel bier aan boord, heb ik gehoord. En dan ga je naar de wedstrijd toe en vervolgens weer 10 of 12 uur in de trein terug.
Want dat is één natuurlijk, maar je hebt ook wel eens, dat zie je, tenminste dat zie ik dan wel eens op tv of krijg je via de sociale media mee, iemand op dinsdagavond ergens moet spelen, 8 uur ervoor in de trein of in de auto moet zitten. Maar dan is het ook altijd stampersvol op dinsdagavond, terwijl je, ik neem aan dat je dan inderdaad vrijneemt de volgende dag. Maar in Nederland is dat toch allemaal wat meer. Ik moet morgen werken. MVV uit. 2 uur rijden, sta je in de file. En lopen we al een beetje over de Zaneken. Pieter, ken je...
Nou ja, ik ben in zowel in 2016 als in 2018 bij Dortmund uit geweest voor de beker. En er waren bij allebei de wedstrijden waren meer dan 12.000 Unioner. Op een dinsdag of woensdagavond.
Ja.
Volgens mij is Dynamo Dresden ook nog een keer een bekerwedstrijd gehad bij Dortmund. En die kwamen met nog meer, volgens mij met bijna meer dan 20.000.
Bij Hertha was het, en dan waren het 30.000.
Ja, bij Hertha was het 30.000, ja. Dat was nog meer.
En dan vaak met de trein, volgens mij. Hoe zit dat überhaupt? Kijk, natuurlijk kun je met de auto zou je alles kunnen doen, dat is makkelijk. Maar hoe is het openbaar vervoer in Duitsland geregeld?
Het leuke is van een aantal clubs, voornamelijk bij ons aan de grens, is als je al een kaartje van tevoren hebt, betaal je vanaf de grens tot en met het stadion in een bepaalde regio. Kan je gratis met de trein reizen, met openbaar vervoer reizen. Niet met de ICE, maar wel gewoon met regionaalbaan. Dus wat ik voornamelijk deed in de tweede liga, was dan tot en met Venlo gewoon een kaartje kopen. Ja. En dan vanaf Venlo kon ik gratis met het openbaar vervoer naar Duisburg of naar Bochum. En dat is altijd prima, uitstekend geregeld. En in de trein merk je ook wel hoe dichter je bij de stadions komt, hoe voller het wordt. En het leuke is, toen ik in 2013-14 alleen met de trein ging, dan was je een van de weinigen die aankwam op het station vanuit het westkant. En de laatste paar jaar, als ik met de trein ga, dan stappen er zelfs mensen in Vierzo op met Unionsjaals. Het wordt alleen maar groter en ook wijdverbreider.
En leuker ook, of was het vroeger alles beter?
Mooier. Nee, ik ben niet iemand die zegt dat vroeger alles leuker was. Nee, alles heeft zijn charmes.
Ja.
Kijk, het was toen de tijd makkelijker om kaarten te krijgen, bijvoorbeeld voor thuiswedstrijden. Want ik heb nog de tijd meegemaakt dat de kassa gewoon open was. En dat je gewoon voor 1,5 uur voor de wedstrijd nog een kaartje kon kopen voor de staantribune. Tegenwoordig word ik zelfs ingelood als ik een kaartje wil hebben voor een thuiswedstrijd. En wij hebben nu ook een appgroep van ongeveer 15 Nederlanders die bijna allemaal lid zijn en zich ook inschrijven voor thuiswedstrijden om maar aan kaarten te kunnen komen als er iemand heen wil. Dus dat is een stuk lastiger. Dus die uitbouw moet er ook echt komen.
Ja.
Voor uitwedstrijden is het over het algemeen wel redelijk te doen om voor ons als leden een kaartje te bemachtigen. Want zeker nu met dat we ook Europees spelen, gaan er wel minder mensen mee naar uitwedstrijden. Waar vroeger naar bijvoorbeeld de eerste seizoen Bundesliga gingen er 6.500-7.500 man mee naar Schalke. Ik ben er vorig jaar geweest en toen waren er beduidend minder. Maar dat heeft ook te maken met vooral geld.
Ja.
Ja.
Steeds enorme aantallen natuurlijk. Voor Nederlandse begrippen is dat enorm veel. Natuurlijk 6.500. Dat neemt Feyenoord ook niet mee naar Ajax. Al zou je mogen.
Nee. Dus, nee. Maar hebben we überhaupt een uitvak die dat aan kan?
Nee, dat is al 1600. Ja. 1600 volgens mij in de Kuip of in de Arena.
Ja.
Maar die zijn nooit gevuld natuurlijk.
Ja, we zitten nog even in de fase van de tips en de trucs. Ik hoorde net al Kaiserslautern noemen.
Ja.
Dat is echt een aanrader. Hè? En dan moet je eigenlijk je auto parkeren in het centrum en dan zo de Betzenberg oplopen. Hè?
Met, in de stroom mensen.
Dat is een taaie klim, ja. Taaie klim. En wat daar redelijk dichtbij is, kijk, er zijn groundhoppers. Groundhoppers zijn er in alle soorten en maten. Zo qua frequentie als qua interessegebied. Hè? Er zijn groundhoppers die baren zichzelf op het centrale plein en die gaan aan een drankinfuus en die gaan een half belazerd gaan die het stadion in. Prima. Maar je hebt ook groundhoppers, en daar ben ik er een van, die heel graag ook gelijk wat van de stad zien en van de regio, van de geschiedenis wat willen weten. Zodat je echt, laat ik zeggen, voetbal als excuus hebt om een land of een stad te leren kennen. En vlakbij Kaiserslautern ligt Saarbrücken. Dat is redelijk goed te bereiken. En wat interessant is historisch, is dat Saarland is ooit een autonoom land geweest. Hè? Ik hoef jullie niet te vertellen dat de grenzen van Duitsland nog wel eens verschoven zijn. Maar in de jaren 50 was Saarland een autonoom land, wat ook bij de UEFA en bij de FIFA een land was. Interlands heeft gespeeld tegen Nederland, ja, onder andere, Nederland B. En drie stadions uit Saarland die zijn nog gewoon toegankelijk. Saarbrücken zelf, hoewel die wel onlangs verbouwd hebben. Ja. Maar ook Neunkirchen is nog toegang.
Elleveld stadion.
Ja. Zijn drie stadions in totaal. Dus als je het leuk vindt om je in de historie van bijvoorbeeld in dit geval Saarland te verdiepen en dan die drie stadions te bezoeken. Saarbrücken is de hoogste spelende club. En dan in combinatie met Kaiserslautern. Ja, dan heb je gewoon een wereldweekend. Dus, kleine tip. Het is altijd taai dat het toch weer 4-5 uur rijden is. Hè. Je moet helemaal, ja, door Luxemburg en het is best wel ver. Maar echt de moeite waard. Voor een vrijdag-maandag trip of zo.
En waar moet je niet heen, Hans? Wat is nou echt dat je zegt van nee, dat is echt, zou ik afraden in Duitsland?
Nou ja, je vraagt aan de verkeerde. Je vraagt aan de verkeerde. Omdat ik ook, laat ik zeggen, ook lelijkheid heel interessant vind. Dus ze zijn ontzettend lelijk. Ik heb afschuwelijke stadions meegemaakt. En ook hele racistische en extreemrechtse en enge, gevaarlijke stadions en supportersgroepen. Maar ja, dat intrigeert me dan weer op een andere manier. Hè, en ik heb in België wel stadions gezien dat ik dacht van, nou ja, hier wil ik echt niet doodgevonden worden. Maar dat was dan weer mooi om zijn lelijkheid. Dus
ik moet daar vooral denken aan bijvoorbeeld, ik ben bij Hoffenheim geweest. Dat vond ik echt, hoe heet dat? Sinsheim heb je er omheen.
Sinsheim is nog wel
leuk op zich. Ja, je hebt toch echt zo'n kasteeltje, of is dat iets wat er buiten ligt? Nou, maakt niet uit.
Er wonen 3000 mensen. Hè?
Nou, Hoffenheim was echt helemaal niks. En ik heb ook Wolfsburg, ben ik ook twee keer geweest. Ja.
En Paderborn, je hebt toch een heel lelijk stadion?
Ja, dat is ook niks. Nee. Dus, maar dat zijn ook, dan heb je ook vaak een beetje voor je gevoel die 13 in de dozijn stadions. Die kun je gewoon uittekenen. En dan ook een beetje met sfeervark. En ja, dat is eigenlijk allemaal net niks.
Nuremberg vind ik ook echt vreselijk. Dat is echt zo'n oud-Duits stadion waar de Sintelbaan omheen is.
Ja.
Wat eind jaren 90 overal zo was. In Hamburg, in München, noem maar op. Hè. Frankfurt, Hannover. Die zijn allemaal omgebouwd tot echte voetbalstadions. In Nuremberg hebben ze dat nog niet gedaan. Omdat dat die Achthoek zo typisch is. Maar ook daar gaan ze gelukkig wel verbouwen.
Ja.
Jim zal zich verbazen. Maar ik ben ook een groot fan van het stadion in Leipzig. Niet van het marketinggedrog dat er speelt. Maar het stadion waar jij net zei is echt fantastisch. Ja. Leipzig is een fantastische stad. En als daar wat meer voetbalcultuur zou zijn, dan zou het ook echt een geweldig stadion kunnen zijn wat echt kolkt.
Ik heb nog geen één keer de stad Hamburg gehoord.
Erg tof, ja. Lijkt me meer een bekende tip, maar ik vind het Volksparkstadion ook heel gaaf. Mooi om daar naartoe te lopen, ligt in een bos, de tribunes zijn heel erg stijl. Het Millerntor, ja, Jacob, wat je straks zei over het stadion en de club die een uitdrukking zijn van de wijk eromheen. Dat is bij St. Pauli natuurlijk ook heel erg.
Ja.
Ik ben geen groundhopper, maar ik kan me voorstellen dat er in Altona en nog andere wijken in Hamburg ook nog andere prachtige stadions te ontdekken zijn. Maar daar heb ik jou voor.
Nou ja, Altona, je noemt het al, Altona 93. Ligt in een wijk met allemaal van die hele statige hoge grachtenpandachtige omgeving. Ja, ik vind dat schitterend. Ik vind, laat ik zeggen, sowieso de integratie van een stadion in haar omgeving. Dat is voor mij echt een onderwerp op zich. Hè? Of je nou bij Arsenal, vroeger op Highbury, de huizen eromheen zag. Of bij Standard Luik, laat ik zeggen, de industrie eromheen. Hè? Dat vind ik schitterend. Nou, in Hamburg heb je een aantal van dat soort, stadions. Die echt midden in een woonwijk liggen. Ik vind zelf overigens St. Pauli inmiddels wel heel erg dat ze hun cultstatus vercommercialiseerd hebben. Dus voor mij is St. Pauli van de lijst van cultclubs af en is Union de meest authentieke cultclub voor mij van Duitsland. En mensen die breed geïnteresseerd zijn in niet alleen voetbal, maar ook andere sporten, kun je in Hamburg natuurlijk ook wel terecht. Want naast het grote stadion van de HSV staat die hele grote hal waar ook 16.000 man in kunnen en waar op topniveau wordt gehandbald, onder andere, en andere sporten.
Handbal is al lang failliet, maar andere sporten.
Oké, nou ja, dat zou kunnen. Maar je hebt bijvoorbeeld, ik heb wel eens een WK-finale in dat stadion gezien van handbal. Ja. En wat ik zelf ook leuk vind is ook gewoon de tweede elftallen. Hè? Je hebt die U23 teams die vaak op derde, vierde niveau spelen. Dat is vaak een iets kleinere setting, maar toch echte Duitse cultuur. Ja. Ja, vind ik ontzettend leuk. Was dus een paar weken geleden bij Preußen tegen Dortmund 2. En dat uitvak, dat pelde uit. Het was gewoon stijf uitverkocht.
Sorry, Pieter.
Was dat toevallig het debuut ook van Nischalke?
Sorry, van?
De speler Nischalke. Ja, ik vind dat fantastisch. Bij Dortmund speelt er nu een speler en die in de tweede helftal onder de 23. En die heet van zijn achternaam Nischalke.
Meen je dat?
Ja, dat is echt legendarisch goed.
Nou, ik heb weinig van die wedstrijd opgemaakt, omdat ik dus geen cashgeld bij me had. En dus die hele wedstrijd op mijn horloge heb zitten kijken. Wanneer kan ik naar buiten en... ergens pinnen en snel nog wat inhalen.
Ja, wij hebben afgelopen zaterdag ook lichtelijk de fout gemaakt bij Darmstadt. Ja, nou, we hadden te weinig bargeld. Ja, 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 en toen kwamen we bij het stadion aan en...
Geen
vrienden in de school? Nee, we... Ja, maar ik was vergeten te pinnen. En dat moet toch echt in Duitsland. Je moet toch echt gewoon minimaal 50 euro even in je portemonnee.
Dat is de beste tip die ik kan geven als je naar Duitsland gaat. Neem cashgeld mee. Het is nog steeds een ja... ja, 90 nog steeds.
In de categorie anekdotes overigens. Ook rivaliteit Dortmund-Schalke. Ik werk in Berlijn bij internetbureaus. En een collega van mij die is fanatiek Schalke-supporter. Maar die had het op een gegeven moment heel erg druk. En die moest zijn kenteken laten vernieuwen. Dus die zei tegen ons van kunnen jullie niet... Want ik heb een afspraak. Kunnen jullie niet even de kentekenplaat vernieuwen? En in Duitsland kun je ook, als je wat meer geld betaalt, dan kun je ook bepaalde combinaties kopen. Dus we waren zo vriendelijk om voor hem de B van Berlijn en daarna de VB te bestellen. En die is jarenlang boos op ons geweest.
Ja, want bij Union is het inderdaad ook zo dat als je bij uitwedstrijden komen en je komt daar de parkeerplaats aan waar de Union supporters... een auto neerzetten. Je ziet heel veel 1966 erin. Dat is het oprichtingsjaar. En EU, Eisen Union, kom je echt overal op al die kentekenplaten kom je tegen. En ook inderdaad vrienden van mij ook, die hebben dat ook zo'n kentekenplaat. Eén die woont in Kreeveld.
Ja.
En daar ben ik mee naar Ajax geweest afgelopen februari. En ook in Amsterdam hier de auto neergezet. Tot echt ontzettend veel hilariteit dat ik de parkeerwachters in het Nederlands aansprak... terwijl we in een Duitse auto zaten, compleet met Unionsjaals om. Maar dat even terzijde. Maar dat zie je inderdaad bij heel veel clubs zo... dat er een term of iets, oprichtingsdatum of BVB of dat soort dingen... dat zie je overal tevoorschijn komen. Want het is veel meer zichtbaar in het openbare leven... de uitdrukking van supporter zijn... Dan dat je in Nederland over het algemeen ziet.
Want dat zie je denk ik ook wel rondom de wedstrijden. Duitse supporters of supporters van Duitse clubs zijn vaak allemaal best wel uitgedost. Dus een heel slecht bruggetje die ik even wil maken naar de richting de shirts. Want we hadden net even over Saarbrücken. Maar inderdaad, wat voor mij ook altijd wel een beetje met Duits voetbal, zeker de jaren 90. De ontzettend lelijke shirts die geproduceerd zijn, maar die nu eigenlijk... Misschien wel een beetje.
Zal ik even eentje pakken?
Nou ja, ik misschien hebben we
een vrouw die houdt er eentje omhoog. Ja.
Kijk, we hebben hier, dat is voor de luisteraars niet, maar voor de mensen hier, dit is...
Bochum.
Ja, waar doet je, dit is Bochum. Doet mij ook vooral aan denken aan dat twee luik met Ajax, volgens mij, jaren 90. Wat is ook al overigens een tijdje geleden. Maar wat is dat met Duitsland? Want als je ook nu kijkt naar shirts bijvoorbeeld, het is allemaal niet heel denderend. Of hebben jullie daar helemaal niks mee, zeg maar?
Nou, bijvoorbeeld in Nederland is het bijna onbestaanbaar dat clubs als Sparta, Ajax of Feyenoord hun shirts veranderen. Ajax moet gewoon simpel die rode baan hebben. Feyenoord moet precies dat shirt hebben. In Duitsland kan je van alles doen. Dat maakt op zich allemaal niet uit.
Nee.
Bayern München heeft een aantal jaren geleden, ook toen Robben er nog speelde, een shirt gehad, dat was rood-blauw gestreept.
Zoals die meneer
daar? Ja, dat is de jaren 90 shirt. Ja. Uit de tijd van Lothar Matthäus nog.
Ja.
Hekel aan Matthäus. dat terzijde. Maar in Duitsland is het logo wel redelijk heilig.
Ja.
Dat blijft, dat moet je houden. Maar shirts kunnen echt gewoon, als de clubkleuren er maar enigszins in voorkomen, kan er echt van alles mee gedaan worden. En ik heb dit jaar, zijn er ook weer een aantal voorbeelden. Ja, ze zijn weer echt werkelijk wanstaltig.
We hebben hier in het publiek trouwens, en ik hou nu even een andere variant ervan vast. Maar daar hebben we in het publiek één iemand zitten. Als ik dan als shirtjesliefhebber even mag zeggen wie er mooiste aan heeft. Die heeft er eentje van Dortmund aan. Ik weet niet of waar, heb ik net even de hand geschud. Ik wilde Ajax een shirtje hebben, maar hij wilde niet ruilen met mijn shirt. Maar dat is het, misschien wil je even naar voren komen?
Die is wel mooi.
Ja, helaas.
Champions League finale.
Nee. Dit is, als je goed kijkt, is voor de goede kijker, en dat is dit shirt precies hetzelfde. De jaren, eind jaren 80, 88 voor ons, bekend vooral. De welbekende piramide, oftewel Ipswich template. Ja, kijk, dit was ook natuurlijk de shirts van in Duitsland in die tijd. Ja, dit zijn denk ik wel een beetje, is een pareltje. Nou, dat is er eentje, een heel mooi shirt. Mocht je hem trouwens weg willen doen, dat shirt, dan hebben we er hier nog één. Ik pak even een andere erbij. Ik hoor hier al een oordeel dat deze heel lelijk is, maar dit is ook echt, ik weet niet of iedereen hem kan zien. Ik ga wel even staan. Een Gladbach shirt uit de jaren 90. Ja, je vraagt hier eigenlijk af wat jij net ook zegt, Pieter. Er zit helemaal geen lijn in, hè, van wat jij zegt, Ajax, Rode Baan, Feyenoord, noem alles maar op. Dat zit hier niet in.
Dit was een thuisshirt.
Ja. Ja.
Maar wat vind jij?
Ja, we hebben iemand met een Gladbach. Nee?
Niet mooi.
Maar heeft niet Martin Dahlin hierin gespeeld, of ben ik nou heel in de war?
Ja, dat kan zijn.
Dat zou kunnen, hè? Maar wat ik ook een mooie vind, en dat is wel een van mijn pareltjes uit de collectie, is dit shirt van Eintracht Braunschweig. Volgens mij de eerste club met een sponsor op het shirt. Natuurlijk ook een fantastische sponsor met Jägermeister, voor wie er van houdt. Heeft ook nummer 13. Het zal waarschijnlijk een wedstrijd gedragen shirt, of misschien van de jeugd, of dat weet ik niet. Maar dit is ook wel een mooie. De eerste met een sponsor erop. Over sponsoren gesproken. En tegenwoordig heb je veel foute sponsoren van gokkantoren of vliegmaatschappijen uit het Midden-Oosten. Hier hebben we bijvoorbeeld Samsung. Volgens mij is dat een sigarettenmerk. Wat je hier ook hier ziet is bijvoorbeeld een... Ik ben niet zo in de logo's van de klus. Misschien kunnen jullie daar iets over vertellen. Maar ook nog een oud Dortmund logo volgens mij.
Nee, ze hebben dat logo veranderd.
Van de sponsor, sorry.
Van het check.
Dat kun je eigenlijk ook bijna niet voorstellen. Dat het nu, misschien juist nu wel. Ook een shirt uit, ja, dit zal jaren 80 denk ik zijn. De laatste doe ik eventjes. Als ik deze omhoog hou, aan wie moet je als eerste denken? Aan welke speler?
Boek Kuncha.
Nee, aan Charlie Kerbel.
Ik hoor nog niet de naam die ik graag wil horen.
Yeboah?
Nee, ook nog niet.
Erik Meijer?
De Nigeriaan? Yeboah is volgens mij ook een Nigeriaan trouwens. Maar... Heeft Okocha hier niet in gespeeld? Ik hoor weinig herkenning, dus misschien zit ik er wel naast. Maar dat is het eerste waar ik hier aan dacht. We zijn inmiddels al een beetje een uurtje aan het brabbelen. Ik wou ook het publiek nog even de kans geven om vragen te stellen. Misschien
Ik had nog een vraag.
Oh, sorry, ja.
Jij geeft rondleidingen door Berlijn, hè?
Klopt, ja.
Hoe kom je dan ook langs voetbalplekken?
Goeie vraag.
Anders misschien wel een gat in de markt.
Ja, zeker. Goed thema. Nee, ik kom niet langs voetbalstadion. Ja, nee. Nee, maar ik kom wel door Prenzlauer Berg. En ook dan langs het Jaanstadion of Jeenstadion. Met een mooie Sinterbaan. Maar niet specifiek tours langs voetbalstadion. Maar dat zou ik wel kunnen gaan doen. Ik doe ook Bowie tours en andere soorten thema tours. Maar ja, dat is een goede niche, ja.
Maar,
die ik dan bij deze even claim dan.
Ja. Op de fiets.
Op de fiets, ja.
Je moet niet te veel bier en braadwoest hebben gegeten, zeg maar.
Nee, want het is wel nog steeds opletten op de fiets in Berlijn. Het is een grote stad, maar de auto is nog steeds wel de baas. Ja.
Stel dat luisteraars of misschien de mensen hier zeggen... Hey, ik wil wel een keer met Jacob op pad. Hoe kunnen ze jou... Dit is even het podium om te pakken. Hoe kunnen ze jou bereiken?
Ja, via Twitter, X kan sowieso. DM staat open. Ik werk officieel
voor... Wat is je Twitter-account?
Jacob de Dichter. Of Jacob Dicht trouwens. Jacob, uitschreven DJ.
Dat is een hele makkelijke dit. Om te onthouden.
Komt goed.
We zetten hem wel in de notes.
Ja, maar ik werk officieel voor Berlin On Bike. Dat is een organisatie die tours geeft. En ik ben dan een van de gidsen. En ik doe dan vooral de Berlijnse Muurtour en de Highlights Tour. Maar ik ben ook wel echt een hele grote Bowie of David Bowie supporter. Of supporter, fan. Ja. Heel veel mensen vragen me nu of ze een Berlijnse muur Bowie / tour willen ja, kunnen krijgen. Dat kan ook uiteraard. Ja, okay. Dus ik kan ze een beetje op maat maken.
Maar als je langs die stadion, is wel een flinke fietstocht. Hè? Als je langs de Union wil, Hertha, Tasmania, ja, ja. Berlin.
Ja. Ja, het is een enorm grote stad. Als ik met mijn vriendin 's avonds nog naar een vriend ga in Neukölln en ik woon in Pankow. Dan moeten we anderhalf uur met OV. Okay. En als je in Nederland woont, zou je nooit meer om 7 uur 's avonds anderhalf uur gaan reizen. Dan ben je in Utrecht of dan ben je in waar dan ook. En in Berlijn is dat wel normaal. Dus ik ben wel gewend aan afstanden. Ja. Maar fietsen, ja, misschien niet.
Oké. Okay. Zijn er wellicht mensen in het publiek die een vraag heeft aan een van onze tafelgasten? Ja, ik zie een hand. Tim, volgens mij, als ik goed zie. Ja.
Kan de luisteraar dit horen?
Nee, ja, de vraag was, het gaat in Duitsland bij rondom de stad altijd een beetje om de braadwoest, maar Berlijn is de dunner stad.
Is dat zo?
Is dat zo?
Ja, klopt zo, ja, zeker wel. Ja. Ja.
Maar dan wordt het niet verkocht rondom
Jijn, zeggen ze dan, want in het stadion niet.
Nee.
Maar je hoeft natuurlijk niet verder dan een meter of 200 van wat een stadion dan ook te lopen, ook in Berlijn.
Ja.
En dan kom je kom je langs een dunnerboerde. Ook bij Union, bij Hertha, geen flauw idee, maar waarschijnlijk ook wel.
Oké. Okay.
En neem bargeld mee. Hè.
Weet je op, Hans?
Ik weet toevallig, bij Hertha verkopen ze wel deunen. En wat er ook een nieuwe trend is, en dat sinds een aantal jaren, is dat de vegetarische varianten...
Stop hier.
De stadions.
De zeitan is heel lekker.
Die nemen een
alles eten, toch?
Ja, dat wordt steeds meer. Union was een van de weinige clubs die in eerste instantie zeiden... bij ons echt alleen maar vlees. Ik weet niet of daar nog steeds dat zo is.
Nee, en toen de president dat zei, toen was dat ook al niet meer het geval. Okay. Want toen werd er al vegetarisch verkocht.
Ja.
Maar hij provoceert vooral heel erg graag. Ja, dus hij wilde daarmee gewoon een makkelijk slachtoffer wilde die pakken.
Nee, maar het is wel zo. Er wordt steeds meer vegetarisch verkocht ook in stadions op dit moment. Ja. Ik ben daar zelf niet altijd even grote fan van.
Ik heb even gedurfd. Het bord braadworst is 38 keer gevallen vanavond. En het wordt buitenspel of 4-4-3. 0 keer. Dus dit is groundhoppen.
Ja.
Ik wil er ook wel een analyse op loslaten, maar ik heb niet zo heel veel verstand van voetbal, meer verstand van bier en braadworst.
Ieder
zijn kwaliteit.
Dat delen wij.
Zijn er nog andere, wellicht nog andere vragen van mensen? Freek?
Yes. Dankjewel, Jeroen. Laat ik zo zeggen, als het 4-3 en al de inverted wingbacks willen luisteren, dan ga ik heel erg snel aan om Google Interface te gaan luisteren. Doe dat ook heel erg perfect. Voor dit gremium. Berlijn is een heel erg populaire stad aan het worden. Als ik vergelijk met Berlijn wat het nu is ten opzichte van 2009, is het heel erg wat in heel erg een fout Nederlands woord is, gentrified. Heel Berlijn is aan het ontwikkelen, er worden nieuwbouwcomplexen neergelazerd voor appartementen met een kelderkast en dan mag je €1200 vooraf gaan tikken. Merk je ook wel een beetje een hele ervaring in Berlijn. Want dan zie je denk ik ook wel veel, de hele populatie gaat veranderen. Vooral het ook de populatie voor de Lichtenbergs, de Charlottenburg en dat soort omgevingen en dergelijke. En het beïnvloedt dat ook de club van de originele Berlijners. Die gaan naar buiten toe. De echte Amsterdammers komen ook niet meer. Die wonen in Almere en Purmerend.
Berlijn is gedoemd om altijd te worden en om nooit te zijn. Ik weet niet precies wie het zei.
Tegeltje dit.
Dat is een mooie, hè?
Ja, zeker.
Maar dat betekent dat de stad altijd in ontwikkeling is. Gedoemd is om zich altijd verder te ontwikkelen. En ook nooit tot stilstand komt. Dat betekent ook dat het verandert. Jij zegt ook de echte Berlijner. De echte Berlijner bestaat niet. Er zijn er die zich Alt-Berliner en Oer-Berliner noemen. En die zijn dan nukkig en onbeschoft. Dat is het cliché. Ik ben ook een Berlijner. Jacob is ook een Berlijner. We zijn allemaal Berlijners. Tuurlijk merk je dat de stad verandert. Het Neukölln van 10 jaar geleden is anders dan het Neukölln nu. Maar zou je in Nederland nog steeds een achterstandswijk noemen overigens? En Wedding, waar ik woon, als je bij mij de Baatstraat inloopt, dat is Klein Istanbul. Maar ja, Prenzlauer Berg is inderdaad gewoon een hele chique wijk geworden. Arme mensen gaan wat verder naar de buitenwijken toe, omdat ze, als ze uit hun oude huurwoning gejaagd worden, ja, dan kun je het niet meer betalen. Maar ja, dat is ook, ik vind dat eigenlijk normaal voor een stad. Ik ken Amsterdam niet zo goed, maar ik kan me zo voorstellen dat er ook hier gentrificatie is en ja, dat mensen naar de rand van de stad gejaagd worden.
Het is Berlijn is wel een Amsterdam. Amsterdam is wel Berlijn in die zin. Dat is die huisprijzen die stijgen enorm. Er is ook heel veel verloop van stadsbesturen. Er is 2 jaar geleden is er een mietendekkel ingesteld. Dat huiseigenaar niet meer dan een bepaald bedrag aan huur mochten vragen. Toen was het een paar jaar is de huur hetzelfde gebleven. Toen er een nieuw stadsbestuur kwam, een paar jaar later die dat omverwierp, zijn de achterstallige huren van 2 jaar geïnd. Ja, precies. Het is een stad in ontwikkeling en nog steeds, het verandert heel snel. Het is altijd al een bouwput geweest, blijft het nog steeds. Dus ik denk dat het is niet iets van de laatste jaren. Maar als je even op jouw vraag terugkomende. Dat gentrification is natuurlijk een heel groot onderwerp of thema in Berlijn. Dat is volgens mij ook met Union en met sponsors. En de sponsor van, de sponsor van Union, Around Town volgens mij. Dat was ook een beetje een dingetje, als ik dat even aan Bas mag vragen, hoe dat toen is gegaan.
Ja, dat werd me ook gevraagd voor Trouw. Het stond ook in Trouw. Dat was wel een hele discussie. Want Around Town is een onroerend goed ontwikkelaar. Onroerend goed boer. Die ook eigenaar overigens is van mijn huurwoning. En erg moeilijk. Want ook mijn huur is natuurlijk veel te hoog. En ze zijn erg onbetrouwbaar. Dus dat was wel een discussie of dat kon bij Union. Ze zijn inmiddels weer subsponsor geworden, omdat de club doorgroeit en Around Town gelukkig niet groot genoeg is om nog die bedragen te kunnen betalen die bij Union nodig zijn. Maar uiteraard is het wel een discussie in de, in aanval wel politiek gevoelige fancultuur in Duitsland wordt over dat soort dingen wel gepraat, ja.
Ik weet niet in hoeverre dat nog in clubs verder nog doorcijpelt, die verandering, maar ja. Ik denk dat ieder stadsdeel en ieder club heeft wel zijn eigen verstokte supporters. Hè?
Maar zie je het ook misschien bij andere clubs waar misschien potentiële tussen haakjes gelukszoekers tussen zitten? Tussen Victoria, Charlottenburg, Lichtenberg. Zie je daar dat de ontwikkeling van eventuele gelukszoekers, die ook bij Leipzig zijn ingestart, en als zijn markt die op het 15e niveau zijn ingestart, kunnen we een potentiële, tussen haakjes, Red Bull Leipzig in Berlijn zien? Misschien met een andere naam, maar dat iemand met iets wil kraken.
Nou ja, nadat de muur is gevallen, is het wel natuurlijk is het kapitalisme overgenomen. Absoluut. En dan wordt de grond inderdaad aan de hoogste investeerder verkocht. En dat zie je ook op Potsdamer Plats. Daar zijn nu enorme grote bedrijven en gebouwen. Het geld, ja tuurlijk, iemand met geld, die zou het altijd kunnen spenderen. Ik weet niet, Berlijn is, dat ligt weer een beetje aan stadsbestuur of die dat toelaat, denk ik.
Waar we het nog niet over gehad hebben, Jeroen, bedenken we nu opeens. Maar je hebt in Duitsland die 50+1 regeling. Misschien kan Bas daar wat meer over zeggen. Dat is ook iets typisch Duits wat wij hier in Nederland niet kennen. Hoe zit dat ook weer, Bas, voor de luisteraar en aanwezigen hier natuurlijk?
Lees het boek, zou ik bijna zeggen. Er is een heel hoofdstuk dat 50+1 heet. En waar ik aan de hand van het voorbeeld van het marketingproject uit Leipzig ook uitleg wat er allemaal eigenlijk mis aan is. Maar 50+1 komt erop neer dat in elk geval de stemaandelen 50% plus 1 in handen moeten zijn nog steeds van de vereniging. Dus dat is een vereniging zonder winstbejag. Dat is op allerlei manieren is dat uitgehold. Er zijn allerlei kapitaalconstructies rondom opgetrokken. Union en St. Pauli zijn nog wel twee van de verenigingen ook echt waar dat 100% zo is zoals het bedoeld is. Bayern München heeft er omheen gewerkt. Hertha BSC heeft 70-80% van zeg maar de BV die achter Hertha zit verkocht. maar niet 50% plus 1 van de aandelen. En het gedachte erachter is, voetbal is voor het volk, door het volk. En de fans moeten altijd de meerderheidsstem hebben bij de clubs. Dus dat is de hele gedachte erachter. Er zijn hele heftige discussies over. Bayern, Dortmund, die willen internationaal kan concurreren. Die zeggen, wij worden eigenlijk gelimiteerd daardoor. Of dat zo is, is een hele andere discussie. Je hebt Wolfsburg, je hebt Bayer Leverkusen. Die, zeg maar, de fabrieksteams zijn voor een uitzondering gemaakt. Is voor het marketinggedrocht uit Hoffenheim is ook een uitzondering gemaakt. En de club uit Leipzig, die overigens niet bij naam genoemd wordt in het boek, nergens, in ieder geval niet de sponsor, die hebben de regels ontweken en op allerlei sluikse manieren hebben ze een licentie gekocht van een voetbalvereniging om op die manier hun marketingproject op te kunnen bouwen. Overigens, die hebben aangeklopt in Düsseldorf en er waren enorme protesten. En daarom zijn ze niet naar Düsseldorf gegaan. Dus er waren geen principes om dat in Leipzig op te bouwen. Mm-hmm. Düsseldorf, hoewel ze toen vierde klasse waren, hebben gezegd, we willen niks mee te maken hebben, want we hebben hier een traditionsverein. St. Pauli zijn ze ook al van de hof gejaagd. En uiteindelijk zijn ze dus in Leipzig geland.
Maar door die regel hebben de supporters in Duitsland in het algemeen wel iets meer macht dan hier in Nederland. Toch? Kan je zeggen.
Ja. Oké. Okay.
Was de relatie met Bayern München, met die shirtsponsor? Wat was dat ook weer?
Ja, bij Qatar Airways was een shirtsponsor op de arm. Stond Qatar Airways 5 jaar lang. Bayern München gaat ook al jarenlang op trainingskamp elke winter daar. Op de mitgliederverzameling, de algemene ledenvergadering, waren daar klachten over, opmerkingen over. Uiteindelijk heeft de club dit jaar gezegd in goed overleg dat ze het sponsorencontract niet verlengd hebben. Maar goed, ze hebben nou Rwanda Tourism als nieuwe sponsor uitgekozen. Dus volgens mij hebben ze de boodschap van de supporters ook nog niet helemaal begrepen.
Oké, om ook nog eventjes zometeen lekker te kunnen socializen, wil ik, ik weet niet of het de allerlaatste vraag is voor een van de gasten. Anders zou ik willen zeggen, ik zie nog geen handjes, dus ik denk dat iedereen wel even behoefte heeft om een biertje te drinken. Ik wil even, ja Jim, ik denk een mooie avond geweest. Mooie boekpresentatie, mooie verhalen van de heren hier. Daarom wil ik de Pieter, Jacob, Bas en Hans hartelijk bedanken voor jullie bijdrage. En natuurlijk ook misschien even een applausje voor, ik weet niet of ze er staan, want ik kan het niet zien, maar de mensen bij de bar die ons Annatje en het droogje hebben verzorgd. En natuurlijk, jullie allemaal bedankt voor jullie komst. Ik zou zeggen, ik heb geen idee of de baan nog open is, maar ik zou zeggen, benut er nog eentje. En alvast een goede reis terug naar huis. Dank jullie wel.
Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Vergeet niet op deze podcast te abonneren om op de hoogte te blijven voor nieuwe afleveringen. Vragen, tips of opmerkingen over de podcast kunnen gestuurd worden naar podcast@staantribune.nl. En voor vragen over boeken en magazines verwijzen we jullie graag door naar www.staantribune.nl.